Welkom, beste luisteraars, bij onze eerste Historia-podcast van het jaar. Het is er direct eentje van formaat. Dus we hebben direct twee grote gasten, mag ik toch wel zeggen, erbij. Enerzijds Frank Raas, toch wel een icoon voor van de Belgische
legende.
Sportverslag.
Ja, ik wil altijd als icoon of legende aankomt. Gewoon, Frank Raas is oké.
Oké, perfect. Maar voor de twee fanboys hier naast mij, toch wel een icoon, mag ik zeggen, denk ik.
Klopt.
Ja, natuurlijk extra time presentator tot een kleine 2 jaar geleden.
Anderhalf jaar.
Huidig tv-commentator van Eleven Sport. En een iets professionelere podcast-host dan wij, denk ik. En u houdt je ook de laatste tijd vooral bezig met fotografie, heb ik horen vallen.
Ja, dat klopt. Dat is een bus, ja. Ja, ik val een aantal jaren. Ik ga een tentoonstelling doen in het najaar. Maar misschien zelfs 2. Dus ja, ik fotografeer ook. Ik heb ook een rubriek in de Gazette van Antwerpen. Mm-hmm. Elke week met foto's en zo, ja, over de stad. En vorige week ben ik op de kathedraal geweest, mocht ik beklimmen. Sinds kort mag je die weer beklimmen, hè, sinds de restauratie. En dat is ja, het hoogste punt van Antwerpen, dat kun je heel de stad zien.
En wat neemt u eigenlijk vooral foto's? Want
ja, voor de Gazette van Antwerpen is dat Antwerpen vooral, dat moet, dat is de opdracht. En voor de rest van alles, ja. Veel reizen, hè, want ik ben ook veel op reis geweest voor mijn job. En in het begin nam ik nooit mijn fototoestel mee, omdat ik vond dat dat dan in de weg stond van mijn job. Ik was gefocust enzovoort, maar dan denk ik, ja, af en toe moet ik kunnen ontspannen. En zeker op WK's zijn er veel vrije dagen naar het einde toe. En dan zit je nog 3-4 dagen in Sint-Petersburg bijvoorbeeld, de laatste keer in Rusland. Dan zat ik daar een week lang en dan heb ik een fantastische stad om te fotograferen. Dat soort dingen, hè, en ook privéreizen en zo. Ja, ja. Ik ben eigenlijk begonnen rond Japan 2002, is dat natuurlijk al zeker. Dan, toen ben ik foto's beginnen nemen, ook op reis, ja.
Toch al een hobby die al eventjes meegaat dan?
Ja, ja, zeker. Ja. Nu, de digitale fotografie is helemaal doorgebroken. Vroeger was het allemaal donkere kamers en filmpjes. Maar rond die tijd, 2002 en 2004, is de digitale fotografie helemaal doorgebroken. En nu is die echt optimaal, ja. We zijn nu van spiegelreflexcamera's overgestapt naar systeemcamera's. Dat is voor een andere podcast.
Interessant.
Ja, dat is zeker interessant. Ja. Nee, dat is technisch, hè.
Ja, daar ken ik nu heel weinig van, net zoals van voetbal. Maar ik kom direct dan bij mijn eerste vraagje. Bij uw afscheid heeft u aangegeven dat de gouden titel van Fred de Burggraaf op de Olympische Spelen van 1996 op de 100 meter schoolslag uw meest iconische moment was.
Waar ik zeker bij was, ja, want ik ben eigenlijk voetbalcommentator, maar ik heb ook wel andere sporten gedaan, zoals tennis. Ik heb een keer of 10, 11 Wimbledon gedaan, Roland Garros en zo. Maar op de Olympische Spelen ben ik dan, omdat Fred zo goed was, zwemmen beginnen doen. Want hij had in de aanloop daarnaartoe ook al wereldrecords gebroken op korte baan en zo, en Europees kampioenschap en zo. Dus iedereen verwachtte Fred de Burggraaf, die eigenlijk helemaal alleen trainen, hè, op schema's van zijn coach, maar die was er niet bij, 's morgens in het zwembad in Roeselaar. En die doet dat daar dan, hè, als eenzame, geïsoleerde Belg tussen al die grote landen, qua zwemmen dan. En ja, dat was zo'n fantastische ervaring. Zo, dat duurt maar een minuut, hè. Fred zwom ongeveer een minuut en een beetje, heeft daar ook het wereldrecord gezwommen. In de reeks, niet in de finale. En in de finale dan, op het einde, dan chokte hem een beetje zo, en dan begon hem schever te zwemmen. Maar hij heeft het toch gehaald, dus de gouden medaille, maar in een mindere tijd dan 's ochtends. Toen was dat nog 's ochtends de reeks, hè, en dan de beste 8 of zoiets, die gingen naar de finale. En ja, dat was fenomenaal, want dat duurt maar een minuut, dat is een enorme explosie. Hè. Een voetbalmatch of tennis of wat dan ook, dat duurt allemaal veel langer, maar dat is...
Ja, vooral tennis.
En die mens traint jaren voor 1 minuut. Hè, dus dat is fenomenaal straf. En nu ondertussen is er zo Adam Peaty, heet die geloof ik, die ondertussen al 5 seconden sneller zwemt. Ondertussen, hè, sinds 1996, dat is enorm. Hè. Dat is nu wel de strafste zwemmer aller tijden bijna, de Peaty, maar 5 seconden. Dus de evolutie is ook zeer straf. En dat was een prachtige zomerse dag, Henrik, in Atlanta, ja, dat kan het warm zijn. Dat is een stad ook met heel veel zwarte bevolking. Dat is een zeer geëngageerde stad. Je moet ook wel zien waar je daar rondwandelt. Maar Martin Luther King, die in Atlanta, dat hangt allemaal wat samen. En CNN is ook in Atlanta. En Coca-Cola, ook het hoofdhuis van Coca-Cola. Dat is een bijzonder boeiende stad, hè. Atlanta, Georgia. R.E.M. is ook van Georgia, de groep bedoel ik. R.E.M. En waar was ik gebleven? Ja, Fred de Brugge, dat was fenomenaal, omdat hij was iemand die enorm presteerde onder druk. De meeste atleten niet eigenlijk, die worden iets minder stress enzovoort. Maar hij kon dat, want nadien heeft hij een half jaar of bijna een jaar niet gezwommen. En dan is hij nog naar het wereldkampioenschap in Perth gegaan, in Australië. Perth heet hij. En dat was in het begin van 1998. Ja. Januari 1998. Ben ik ook naartoe gegaan. Een fantastisch land, Australië, ook zeer groot natuurlijk. En ja, daar heeft hij ook de wereld in te gaan. En dan is hij gestopt. Hè. Zo ongeveer, alleen, heeft amper nog gezwommen na die. Schoenen gaan verkopen. En dus, ja, Fred, altijd speciaal, ja. Omdat je... De Belgische Olympische zwemtitel was de allereerste en voorlopig ook de allerlaatste. Dat zal nog lang duren voor wij in het zwemmen. Timmers is er, heeft zilver gehaald, maar dat was eigenlijk meer een lucky shot. Bij Fred was, die heeft alles gewonnen, hè. Wereldrecord, zo, korte baan, lange baan. Dus Fred heerste wel in het schoolslagzwemmen op de 100 meter. Want 200, dat interesseerde hem al niet, was dat belangrijk. Hij heeft al wel eens een bronzen medaille gehad op een Europees kampioenschap geloof ik. Maar dat was al te lang, daar werd hij dan beu. Want ik weet nog zeer goed, hij heeft daar wel eens reeksen gezwommen. En dan was hij uit geen tijd gezwommen voordien dat jaar. Dat wil zeggen dat hij in de allerslechtste reeks moest starten met 3 man. Want ze hadden daar zelfs geen 8 man voor. En ja, het interesseerde hem niet. En was hem daar in laatste. En dan ging hij frieten eten en hamburgers en zo. Maar Fred was een bijzonder wijze. Ja.
Maar dat brengt ons dus eigenlijk bij wat wij ons afvroegen. Wat op voetbalgebied het meest iconische moment voor u was?
Dat is of een van de, heel moeilijk, maar ik zal beginnen met de Rode Duivels. Hè, bedoel. Ik heb ooit in 1982, toen ik net journalist was, ben ik mee naar het WK in Spanje geweest. Hè, dus, daar hebben de Belgen de openingsmatch gespeeld en daar was ik bij.
Tegen Maradona.
Erwin van den Berg, dat
Erwin van den Berg, voorzet van Vergateren. En Rick de Sadler deed toen nog commentaar van TV. Ik werkte nog bij de radio bij Jan Wouters. En ik mocht mee als jonge journalist. En ik heb daar dan interviews gedaan, onder meer met Van den Berg. En de security die trok toen nog op niks eigenlijk. Want nu, ja, ik ben toen tot in de kleedkamer van de Belgen geraakt. Als enige journalist, maar allee, dat is nu ondenkbaar. Hè. Dan zit je...
Dat is gewoon tussendoor geglipt. En dan...
Ja, toen kon dat nog. Dat was allemaal veel minder beveiligd. En nu is dat allemaal heel ingewikkeld. Hè. Nee. Dus, dan zit je 3 keer in de gevangenis al tegen. En dan word je opgepakt. Dat is ondenkbaar dat je daar nu geraakt. Maar ik raakte erin. Ik had ook het enige interview met Van den Berg, want die waren dan direct mee weg met de bus en zo. En dus, dat is ook wel een enorme herinnering. Want in de WK later hebben we ons dan geplaatst voor de 2e ronde tegen Hongarije, wat ook een zeer memorabele matches. Doelpunt van Czerniatinski. Na een enorme inspanning van Jan Keulemans. Dat is ook redelijk legendarisch. Maar die openingsmatch tegen Maradona, die... Argentinië was wereldkampioen, maar wel zonder Maradona. Hè. Maradona was in 1978 geboycott door de vedetten. Vooral de verdediger, hoe heet hem nu weer? De aanvoerder. De beste verdediger aller tijden. Die oude mannen wilden hem er niet bij. Want hij had wel oefenmatchen gespeeld in aanloop naar dat WK in 1978. Was hij piepjong. En dan mocht niet mee, want dat was te veel vedette al, hè, te goed al. En dan Passarella is het. Ja. Passarella, die moest hem niet hebben, want die is later nog bondscoach geworden. Passarella, en die wou dat zijn spelers allemaal kort geknipt haar hadden. Zoals in het leven. Fernando Redondo weigerde dat te doen en die werd niet opgeroepen. Maar die had zo'n zeer militaristisch regime als bondscoach, maar dat heeft toch niet goed gepakt. Maar dat was wel een van de allerstrafste verdedigers aller tijden. En die wel boy, maar dat was ook de aanvoerder. Ze zijn ook wereldkampioen geworden, hè, zonder Maradona. Maar het blijft wel jammer, want dan had hij 1 WK meer gehad. Hè. Ja. Dan denk ik dat hij er aan was. 4 of 5 of 6, wat is het? Maar hij heeft in 94 nog meegedaan, tellen. Ja. 87, 90. Hè. Dat zou hem 6 geweest zijn. Hè. En er zijn er maar 2, denk ik, die er 6 hebben. Als ik me niet vergis, maar ik ben nu even aan het improviseren.
Ja, in de Mexicaan, Marquez.
Carvajal ook, hè. De keeper.
En dan Ochoa, als hij het volgende week aan meedoet, ook. En dat is wel zijn doel.
Matheus zit ook heel hoog, hè, deze. Ja.
Allee, Cristiano Ronaldo.
Ja. Dat is ook wel tof. In alle geval Maradona. Ze zeggen allemaal zeer korte carrière, maar dat is niet helemaal waar, natuurlijk. En op zijn 19e was hij al speler van het continent, hè. Dus wat wij nu de gouden bal noemen, maar dan in Zuid-Amerika. Hij heeft dat al 2 keer gewonnen, op 19e en 20e jaar. Dus die match was voor mij wel. Er is misschien nog een ander, dat is Japan. in de WK van Rusland. Hè. Dus dat is ook wel fenomenaal, omdat dat de remontada, zeker noemen ze dat hier tegenwoordig. Dat was ook wel heel strak. Ik kom terug van 2-0. Ik krijg bij 2 nog een enorme kans tegen. Zo. Eigenlijk hadden we dat netjes kunnen verliezen. En dan was Martinez toen al ontslagen. Ja, maar dat is zo. Dan gaan we een ramp natuurlijk, hè, tegen Japan eruit gaan. En dan wordt dat toch nog rechtgezet. En dan, remontades zijn altijd het meest indrukwekkend om te onthouden. Hè. Er zijn er nog wel belangrijke. Je hebt ook eens Milan-Liverpool gehad. 3-0. Die match heb ik ook gedaan. Dat was, well, bij de rust was 3-0 hè, voor AC Milan. Met een doelpunt van Maldini onder meer. Dat was zijn allereerste Europese doelpunt, herinner ik me nog. En toch komt Liverpool terug met de penalties en die winnen dan. Dus dat is fantastisch. Dat zijn ook wel allemaal herinneringen. Zo kan ik nog een aantal matchen doen. Maar laten we het houden bij België-Spanje 1982.
Dat is een hele mooie, denk ik. Ja, aan de andere kant van de tafel hebben we dan natuurlijk Rico Castromontes. Voor de luisteraars misschien een zeker een even bekend figuur. Dat was eigenlijk wat ik wou zeggen. Ik was even mijn woorden aan het struikelen. Hij is doctoraatstudent aan de KU Leuven.
Ja, maar zo vallen.
Hij is momenteel bezig met een doctoraatsproject Ballon y Bandera. Denk ik, als ik het juist uitspreek.
Ongeveer.
En dat betekent?
Bal en vlag.
Bandera is vlag.
Ja, bandera is
vlag. Dus nationalisme en zo, ja.
Ja. Waar men dus de rol van sport in de constructie van nationale identiteit in Latijns-Amerika bestudeert. En u doet dat aan de hand van een case study over voetbal in Ecuador. En nu was onze vraag eigenlijk, waarom heeft u voor Ecuador gekozen? Zit Magali Rodriguez daarvoor?
Dus Magali Rodriguez is mijn promotor en zij is van Ecuador. Dus ik zal zeggen, voor 95% is de keuze
Angelo
daarom.
Angelo Preciado, die is ook niet van Ecuador.
Die is ook van Ecuador, inderdaad. Mooiste is Caicedo van de Beerschot.
Caicedo, een goeie, hè?
Een hele goeie. Ja,
topper.
Dus vooral door professor Rodriguez dat ik bij Ecuador terecht ben gekomen. Ik wou sowieso iets doen met voetbal in Spanje of Latijns-Amerika, vanwege mijn Spaanse afkomst. En ik heb ook zo dan academische literatuur bekeken en ik zag dat er nog niet veel geschreven is over Ecuador. Want Ecuador is niet zo'n goed voetballand ook. Ze zijn pas in 2002 voor de eerste keer naar het WK gegaan. Dus het is niet zo, is dat Brazilië, Argentinië of Uruguay of zo. Dus ook weinig interesse op academisch vlak. En dan dacht ik, ja, dat is iets voor mij, daar kan ik nog wel dingen over schrijven.
Een gat in de markt.
Een gat in de markt. Een gat in de academische markt, inderdaad.
Nu hebben wij ook een klein beetje research gedaan.
Aha.
En we hebben een artikel teruggevonden van 2 jaar geleden. In het Belang van Limburg.
Ja.
Waarin stond dat u en uw familie, trouwe standaard supporters zijn.
Ja.
Ben u zelf nog altijd een trouwe standaard supporter? Of is dat nu met uw broer een beetje veranderd?
Ja, dat is toch wel een beetje veranderd, natuurlijk. In het standaard zeggen ze altijd, rouge un jour, rouge toujours. Dus dat verandert niet. Maar ik ben dus altijd wel mijn broer blijven volgen. Dus hij is eerst bij STVV even één match gespeeld. Dan heb ik daar altijd naartoe gegaan. Dan Eupen. Heel vaak geweest in Eupen, was mooi.
Helemaal
daar,
in de
Oostkanton.
Naar de kerk.
Heel gezellig stadion ook.
Ja, een vriendelijke mens. Ja. Dat is echt waar. Ja, als journalist komt er graag van.
Telt er toe bij veel ploegen.
Drietalig ook, want die verdienen nu een perfect Nederlands. Praathoers onder de rust. Dus,
dat is toch voor veel ploegen.
Heel gezellig, club, moet ik zeggen.
De minst geliefde uitmatch van veel supporters, toch? Al die dat zo bij andere supporters wat zo ver is.
Ja, bijvoorbeeld voor ons vanuit Sint-Truiden was het nu een heel dichte verplaatsing. En Genk is ook niet zo ver, stond daar ook niet. Dus het hangt er een beetje vanaf waar je woont, natuurlijk. En dan naar Gent gegaan en dan, dus nu ga ik vooral kijken naar Gent. Ik probeer alle thuismatchen sowieso te doen, de meeste uitmatchen ook. En nu ben ik vorige week voor de eerste keer op verplaatsing mee geweest in het buitenland. Dus dat was wel een hele ervaring.
Dat zal wel, hè. Londen.
Ja, prachtige stad ook. Prachtig stadion in West Ham.
Ja, dat is een Olympisch stadion.
Ja. Ja. Ja, duur ook wel, ja.
Nu, ik neem aan dat u Frank wel al kent, maar waarschijnlijk Frank, u dan niet, maar
zijn broer ken ik.
Ongeveer dan.
Ooit interview gedaan?
Nee, ik heb nooit gedaan. Ja, ik doe niet zoveel interviews meer, maar eigenlijk niet. Hè. Nee, maar hij spreekt ook perfect Limburgs, zijn broer.
Ja,
ik weet nog goed dat ze bij ons, oh, Hoe zou je in het Spaans zitten? Ik denk dat niet zeggen, want ze zijn in Limburg. Ik doe maar gewoon in het Nederlands. En dat ging perfect. Hè.
Ja, ik kan zelfs geen Spaans, dus het zou niet gelukt hebben.
Ja, voilà.
Maar u spreekt wel Spaans?
Ik spreek wel Spaans, maar ik heb dat gestudeerd. Ik heb Frans, Spaans, taal en letterkunde gedaan, Romaanse talen eigenlijk. Dus zo heb ik het geleerd. Dus mijn vader heeft nooit Spaans tegen mij gepraat, spijtig genoeg. Dus ik heb het later moeten leren.
En dus, hoe is het komen werken, uw vader?
Mijn grootouders eigenlijk. Toen al, dus mijn opa is hier gekomen in de jaren 60. Met zijn kinderen. Mijn papa is al hier geboren nog. Uh-huh. Hij en zijn jongste zus zijn hier geboren.
Ze was ook een granaat, hè, maar dan.
Ja.
Ja, jammer, ja. Dus
en toeval wil dat mijn broer heeft bij de jeugd in Anderlecht gespeeld. En hij zat op gastgezin bij Wanda Granaten, de zus van Rocco.
Kleine wereld.
Toeval bestaat niet.
Dus mijn opa was eerst naar hier gekomen, dan is mijn oma gevolgd. En ja, zo zijn ze dan hier terechtgekomen. Maar ze zijn naar Luik gegaan, dus mijn papa is eigenlijk Franstalig en Spaanstalig dan van thuis uit. Maar hij heeft nooit Spaans of Frans tegen mij gepraat.
Nu, jammer genoeg. Hadden we ook nog een vraag, een beetje aan iedereen eigenlijk, maar wat is uw eerste, en dan ook van Stan en Alexander, eerste herinnering aan Frank Raas? Van toch een aantal matchen becommentarieerd, denk ik.
Ik kan mezelf.
Ja, eerst heb ik misschien niet zo minder.
Dat ik leerde fietsen op straat. Dat stelt ze maar van mezelf.
Dit was eigenlijk wel een vraag aan Rico, maar...
Ja, het grappige is, ik heb zo het allereerste filmpje van mij toen ik net geboren was. Dus ik ben geboren op 17 juni 1994. Dus
pardon?
Dus
jong.
Ja.
WK.
Dus de start... De dag van de start van het WK in 1994.
Ben je geboren?
Ben ik geboren. Dus op het allereerste filmpje hoort je op de achtergrond de voetbal opstaan.
Dat is echt. Dat is prachtig.
WK. Maar is dat niet Duitsland-Paraguay?
Het zou kunnen. Ik weet dat Spanje die dag ook heeft gespeeld, dus dat ze ook.
Ik heb de openingsmatch gedaan.
Dus het kan zijn, dat toen met het commentaar van Frank Raas was, toen ik in de wieg lag na een paar uur, maar de eerste herinnering die ik aan hem heb, is eigenlijk een videocassette. En dat was over het WK 86.
Ja, die heb ik gemaakt. Ja.
En die werd grijs gedraaid. Als ik niet stil was of zo, als ik weende, dan zette mijn oma altijd... die video op, ja, ofwel de video van Pavarotti. Het was een van de twee en dan was ik stil.
Luciano.
Nu, ik zie ook in het documentje dat je gemaakt hebt, dat Stanne daar ook iets aan toe te voegen
heeft. Ja, bij mij is dat... ik zat toen in het zesde leerjaar, dus dat is 2014, dus ik ben heel jong. En dat is het doelpunt van Origi tegen Rusland. Op 2014 in Brazilië. Origi was... Ja, Origi was voor mij toen een nobele onbekende, als 12-jarig jongetje. En daarna altijd ook fan gebleven van Origi. En ik herinner mij vooral de ontlading, want we hebben die samen met onze klas gekeken toen, denk ik. En dat was echt zo'n ontlading, want binnen de klas dan van wauw. Nog eens gewoon op een WK, met de vorige match van Algerije dan ook. En dan gingen we door naar de volgende ronde tegen, wie was het toen? De WK? De Verenigde Staten. Ja. Dus die goal van Origi is mijn eerste...
In Argentinië.
Ja, eerste echte moment dat ik bewust naar Frank Raas geluisterd heb.
Zat ik in het vliegtuig toen, tijdens de match tegen de Verenigde Staten. Ik heb die niet gezien. Ik zat in het vliegtuig.
De iconische...
Richting Brazilië. De stad, hoofdstad.
Ik weet nou dat we met die match waar we thuis aan het kijken hadden toen gigantisch veel stress. Want we hebben toen ook tegen de match tegen Argentinië daarna ook gekeken. Ik weet dan ook met...
Lukaku bracht toen de verlossing.
Ja. En toen, mijn papa was toen gaan werken en dan zaten we dan met mijn zus, mijn broer en dan ik en Hilde in de zetel, de hele tijd te stressen, want dachten we, kom, we moeten toch nog eens doorgeraken.
Ja, dat is een legendarische match
met
Tim Howard, die de match van zijn leven speelt. Ja. Nooit zo'n goede match heeft gespeeld erna, maar dat was...
En Origi, ja. Eeuwige beloften, hè.
Ja.
Fantastische voetbal.
Maar als een zware Liverpool-supporter is dan het eeuwige legende voor mij, die Origi. Dus,
mooie voetbal.
Dat hij bij de Rode Duivels terecht is gekomen, is deels ook door mijn vader. Die was scout voor Wilmots bij de Rode Duivels.
Ah.
Dus die heeft hij een paar keer gescout voor.
Ja, Gert Vrij was er ook gek van, hè.
Ja.
Nee, ook die was, speelde bij Lille toen.
Ja, bij Lille, ja, inderdaad. Ja. Dat was al top, hè. Sterk,
was een
snel.
Talent, joh. Al nu nog, maar het blijft altijd gescoord in de Champions League-finale. Alles.
Dat was ga ik niet vergeten.
Maar toch, joh.
Goed, ik denk dat dat ons wel bij de momenten van de week brengt. Ik zal bij u beginnen.
Ja, ik kan iets totaal buiten voetbal nemen dan. Carlos Alcaraz, ik ben opnieuw tennis beginnen kijken, zo om de jongste generatie. Want Nadal, Djokovic, Federer, ook allemaal fantastisch, maar werd het wel wat beu. Maar ondertussen is er toch een nieuwe generatie aan het opstaan. En ik heb vroeger vrij veel tennis gedaan, de laatste 20 jaar nu niet meer. Maar dan, nee, ik heb Sampras nog, ik heb McEnroe nog zien spelen tegen Borg zelfs. Ja. Dus op een finale, wedstrijd gezien op finale op Wimbledon. Borg McEnroe toen ik nog piepjong was. En die Alcaraz die slaat zo ontiegelijk. Hè. Die speelt ook zeer offensief. Dat is eigenlijk ook een evolutie in het tennis. Er is een generatie geweest, Guillermo Vilas en zo, dat is lang geleden. Die mannen speelden de bal zo terug zo, en dan wachten, zeker op gravel. Dat waren eindeloze, saaie wedstrijden, maar die generatie van nu, die kloppen erop. Allee, rackets zijn ook iets groter geworden, hè, zo, dus veel veranderd, ook technisch. En ja, die Alcaraz, 19 jaar, nummer 1 op de wereldranglijst. En een Spanjaard. Ja. Dus, nee, en ook ja, een mooie atleet, maar er zijn er nog veel goeie nodig. Dus, Tsitsipas en hoe heet die mannen allemaal. Het is echt altijd wel de moeite om daarnaar te kijken. Ik ben opnieuw tennis beginnen kijken. Formule 1 ook, sinds Max Verstappen en zo. Dus ik probeer zoveel mogelijk. En wielrennen, ja, dat doet iedereen nu natuurlijk. Maar er is veel meer dan voetbal nog. En die Alcaraz, Carlitos, of Carlito, ja, Carlitos, noemen ze het nu vooral. Dat is echt een fenomeen. Er is naar kijken.
Dat u zegt over dat offensief spelen, dus wat je ook bij Max Verstappen in de Formule 1 ziet, die ook veel offensiever is gaan rijden, nu de generatie Pogacar,
Evenepoel, is overal. Dat is inderdaad een evolutie in het voetbal. Want ja, je hebt vroeger het Catenaccio, Italiaans voetballen. Ik bedoel, AC Milan is nog eens kampioen geworden. Hè. Milan met 36 goals. 36 goals en kampioen. Hè. Dus ja, die kregen ook nauwelijks goals tegen natuurlijk. Maar,
die verdediging.
Allee, dat is nu ondenkbaar. Maar toen was het kunst van het verdedigen en zo. Hè. Dat was wel gestart. Baresi, Maldini, noem maar op. Maar ja, nu is dat eigenlijk allemaal veel leuker. Ook het wielrennen ook. Die mannen vallen aan. Niet zoals Lance Armstrong. Die rijdt me er dan af. Hè. Die, ik volg wel en rijdt me er dan af. En dan win ik één tijdrit of een bergrit en boeken dicht. En zo heeft hij 7 keer de ronde gewonnen. Hè. Fantastische renner. Allee, buiten die generatie deed dat allemaal. maar nu, bam, direct hè, van de
poel. Ja, nu bij de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Ik heb echt meteen de tv opgezet en kom 9:30 begon de uitzending, al zonder commentaar. Maar je begint te kijken en dat daar meteen waaiers, zoals meteen vol een bak gaan. Dat is fantastisch om
Van
te zien.
Aert, Van de Poel, Pogacar, noemt ze allemaal op. Dat zijn aanvallers. Hè. En ook Evenepoel, uiteraard. En Van de Poel, die eigenlijk van hier richting Antwerpen zijn bijna is. Want hij zit veel op restaurant in Antwerpen. Al een eigenzinnig mannetje, maar wel fantastische coureur. Hè. Milan Sanremo won. Daar ben ik wel een fan van. Ja, alleen heel de generatie, want je kunt niet voor of tegen iemand zijn bij die gasten. Nee, echt. En zo is dat eigenlijk in alle sporten. Daarom tennis, Formule 1 ook, Max Verstappen. Ja, dat is niet meer inhouden, hè. Dat is gaan. Hij is nu iets voorzichtiger geworden. Maar toch, dat offensieve, dat interesseert me wel. En omdat dat vooral zich uitspreidt over verschillende sporten, dat is toch zeer merkwaardig.
Het tennis misschien ook niet zo slecht, want ik weet nog dat toen dat mijn stiefmoeder nog bij Hilde voor de radio werkte, dat hij voor de radio was, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, dat hij al sinds ooit een verslag heeft moeten maken van een tennismatch. Ik denk dat die match, dat was toen die belachelijk lange match, maar ik weet echt totaal niet meer over wie het ging, maar ik denk dat een match van 10 uur
Ze zit er ook van 6-7, maar dat is... Vroeger was dat zo, Guillermo Vilas tegen Björn Borg bijvoorbeeld, boom, boom. Ja, en veel ballonen zo, hè. Zo die NFL effecten.
Aan melken.
En nog veel topspin, maar die rackets zijn ondertussen wel iets groter, dus je kunt ook veel harder kloppen. Maar nu gaan ze ervoor, voor elke slag gaan die. Dus.
Misschien geen slechte evolutie.
Nee, dat is een goede evolutie.
Dat kan lang duren. dan, Rico, wat is het moment van de week voor u?
Het is een pijnlijke week geweest voor Gent. Maar de uitwedstrijd in West Ham was wel mooi. Zeker de 1-0. Ja, we komen daarvoor door een goal van Hugo Kuipers. Uitvak ontploft, iedereen springt op elkaar. Dat is, even dachten we, we gaan hier stunten. Maar dan bleek ze toch een maatje te sterk. Dus dat is wel jammer. Maar ik zeg het, een prachtige uitwedstrijd in Londen. Een prachtig Olympisch stadion. We hebben ook zo'n corteo gedaan, noemen ze dat. Dus dat is van een meeting point waar alle supporters samenkomen. Dan wandelen we 1 à 2 kilometer tot aan het stadion met heel die groep. En dan gezangen en zo. En dus dat was wel super tof. En dan later in de week, onbegrijpelijk, tegen Oostende.
Ja, dan blijft het heel merkwaardig. Want nu is plots Club Brugge met een fantastische club, met een fantastische trainer, maar ze kunnen er even eigenlijk niet bij.
Ja.
Dus scorebordjournalistiek noemen we dat.
Ja. Maar dat zijn dus, zij kunnen dus niet zo goed om met de druk, blijkbaar.
Nee, maar toch, en dan nog, dan moet je nog altijd winnen. Hè.
Ja.
Want zeker de thuiswedstrijd leek Gent toch zeker op een gegeven moment echt de evenknie te zijn, want we hebben ook meer kansen gekregen op een gegeven moment.
Maar en, toen speelden ze ook met halve B-ploeg, dus er is toch ook wel nog een verschil op. En ik denk een beetje dat ze het daar ook hebben laten liggen, want eigenlijk moesten ze die match winnen. Mm-hmm. Dus ze hebben het iets te voorzichtig aangepakt, denk ik, in de ene wedstrijd. Maar ja, dan in de terugwedstrijd zag je gewoon het klasseverschil. Zo'n Declan Rice, als je die over het veld ziet gaan, dat is onwaarschijnlijk. Dat is zo'n prachtige atleet, altijd zo rechtop. En ja, dat is een fantastische speler. Die heeft mij echt een heel grote indruk op meegemaakt.
Ja, dat is een fantastische speler.
Nu, een andere vraag. Speel je eigenlijk zelf voetbal?
Ik heb gespeeld tot mijn 18e, maar op zo lager niveau. Ik heb bij Gelme VV gespeeld, waar mijn broer ook is begonnen. Ik weet nog, ik was 7 jaar en mijn broer was 3 jaar jonger, dus 4 jaar. En we kwamen een man tekort.
En hij deed al mee.
En mijn papa was trainer. Dus hij zei, doe maar mee, hè, want hij shotte thuis ook altijd. Ja, en ik kom binnen, maar ik trek 3 goals.
Toch
ook toen was het, toen was het vertrokken, want hij is op zijn 6e al naar Standaar gegaan. Dus hij heeft echt heel weinig op zo provinciale ploegen gespeeld. Dus direct Standaar, Anderlecht, Sint-Truiden dan zo verder gegaan. Maar ik heb kleinere ploegjes gespeeld. Sporting Aalst misschien gekend. Simon Mignola heeft daar nog gespeeld.
Ah, dat is ook Limburg.
Ja, hij was daar aangekomen als voetballer gewoon, denk ik. En dan van Aalst heeft hij er gewoon gewend.
En dan bij Sint-Truiden. Sint-Truiden.
Ja. Dan nog bij Zepperen gespeeld.
Zepperen.
ik ben dan gestopt. Nog een beetje zaalvoetbal gedaan toen ik student was, maar...
En dan binnenkort nog eens profvoetbal.
Binnenkort tegen jullie, ja.
Dan komen we bij Alexander.
Ik heb gekozen voor de match Juventus-Napoli, waar Napoli in de 90ste minuut de 1-0...
0-1.
Ja, 0-1 wint, dankzij een prachtige goal nog wel van Raspadori, denk ik. Maar ik vind het vooral mooi, want eindelijk kreeg die stad nog eens een kampioenschap. En ik vind Napoli ook gewoon... Dat is de enige stad in Italië, volgens mij, die ook maar één club heeft. Dus het gevoel leeft daar altijd, die hele club ademt Napoli. Mm-hmm. Bijvoorbeeld andere steden, Turijn heeft Juventus en Torino, Milaan heeft zijn beroemde 2 clubs, zelfs Genoa heeft Sampdoria ook nog, Roma met zijn 2 clubs. Dus daarmee, Napoli als zo'n grote stad met toch maar 1 club, dat zo'n... En nu toch eindelijk nog eens zo dicht na zoveel verwoede pogingen van de afgelopen 30 jaar en zelfs nog een periode in tweede klasse erbij, toch eindelijk waarschijnlijk nu toch wel de titel gaat pakken.
Het zou wel zeer vreemd moeten lopen.
Het zou wel op deze punt.
En ook een Zuid-Italiaanse ploeg,
groot verschil. Er zijn er maar 2 die dat gedaan, Cagliari en... 1 keer, maar dat is nog voor Napoli. Ja. En dan 2 keer met Maradona natuurlijk.
Ja.
Ja. Ik heb toen in die periode, ben ik een paar keer in Napels geweest. Vooral Europees natuurlijk, tegen onder meer Bordeaux, weet ik nog goed. Het is een match met tegen Bordeaux en dan speelde Schifo bij Bordeaux. dat was wel straf. Napoli, maar nadien dan de grotere ploeg met alleen Mao en Carreca, die Europees kampioen zijn geworden en ook landskampioen en zo. Dat was wel. Napoli, als je dan naar het voetbal ging, dat was toen het grootste stadion van Italië. Nu nog, maar boven mag je niet meer zitten, want het is helemaal rot, dat stadion. Maar dat blijft, dat was toen enorm. Je moest zeker 3-4 uur voor de match vertrekken. En je mocht er ook al binnen. Hè. En dan stond alles stil. En dat was, in Napoli, daar rijden ze ook zoals ze in Bangkok reizen. Dat is onwaarschijnlijk. Ze tegen de richting in en die stoppen niet vertrouwd. En als er 2 richtingen zijn en er is geen verkeer, dan rijden die ook op de andere richting. Allee, je weet niet wat je ziet. Het is een zeer indrukwekkende stad. Hè. Arm en het zuiden tegen het noorden, dat zit daar heel diep. Hè. Allee, dat is ook politiek en voetbal. Zit daar heel diep, want maar daarom is Maradona ook zo belangrijk. Hè. Die eerste landstitel voor Napoli tegen alle ploegen boven Rome. En, het chique noorden, Lega Nord. En Milan, Turijn zijn modestijden. Terwijl Napoli, dat is een vissersstad eigenlijk. Een vissersdorp kan ik niet noemen. Maar dat is wel een heel levendige volkse stad. Dat is indrukwekkend. Alleen s'avonds op straat moet je toch een beetje uitkijken. Maar het is prachtig. Joh.
Het is
Zou ik niet dat er aan elk huis Napoli vlaggen en truitjes en zo?
Ja, maar Maradona. Ja. En schrijnen, hè. Schrijnen is ook zo.
Het haar van Maradona.
Maradona, dat is, ja. Dat is dat kan ook je niet voorstellen.
Zeker sympathie voor Napoli, merk ik in de Belgische pers door de... Ja. Periode van Dries Mertens daar natuurlijk. En hij heeft er een keer heel dichtbij geweest, weet ik. Dat ze de laatste twee matchen verliezen.
Het is nu jammer dat hij daar net niet bij
is. Heen, ja, dat is
wel topschutter aller tijden. Wat onwaarschijnlijke prestaties.
Dat is ook helemaal verafgod.
Maar ja, met Maradona is niet te vergelijken. Maar Maradona speelde in de periode van de 36 goals van Milan. Toen scoorde ze gewoon veel minder. Dus je kunt zeggen, ja, Messi scoort veel goals, dat is waar. En Ronaldo en Mertens. Maar Maradona die maakte toen allemaal minder goals. Als je 1-0 en zo, dat was allemaal 0-1, 1-2. Verder ging dat nooit. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken. En Maradona die speelde overal ook een beetje. Hè. Die speelde niet alleen in de spits. Maar het is straf dat hij er, Mertens er is overgegaan. Hè. Dat blijft fenomenaal eigenlijk.
Ja, ik ben zelf ook een paar jaar geleden in Napels geweest. En je merkt als je door de straten wandelt dat er eigenlijk zo drie spelers toen, dat was in 2018, dat er drie spelers constant een truitje werden verkocht, dat die overal ophingen. En dat waren Maradona, Mertens en Hamšík ook nog als derde met de meeste caps. Maar ook het leuke daaraan vond ik ook zo, dat zijn twee spelers die toen nog actief waren bij die club. En dat die toen eigenlijk al zo'n afgodstatus hadden dat je zelf kan zeggen van...
Maar Mertens is ook een hele sympathieke gast. Zo, hè. Ja. En hij heeft zijn huis in Napels ook gehouden. En zo, dat. Maar die hebben allemaal een eigen chauffeur. Hè. Ja. Die mannen, voor de veiligheid. Ja. Philip Joos is er eens thuis geweest en die werd dan afgehaald aan het hotel door die chauffeur. Allemaal, want s'avonds moeten we wel een beetje uitkijken. Ja, dat wel. Maar het is een enorm boeiende stad. Ja. En Capri ligt niet ver, hè, dus met de boot kunt je gaan.
Capri is heel chic, hè?
Ja, dat is wel, excuseer me. Dat is wel,
Goed, dan komen we mee.
Pompeji is ook heel dicht. Ja.
Nee, stop maar. Ik ben nu totaal overgeslagen. Geef me het moment van de week.
Ik had als moment van de week, omdat ik naast de Pro League echt vooral de Premier League volg, de gênante afstraffing van Spurs tegen Newcastle, waar het na 20 minuten, en ik kon me zelf niet geloven, al 5-0 stond. En dat is voor mij tekenend voor het seizoen dat Tottenham het aan het leven is, met het ontslag van Conte en dan zijn assistent aanstellen die gewoon hetzelfde voetbal brengt. Ja. En nog steeds even slecht is. En omdat ik Newcastle, ondanks het Saudi-Arabische verhaal dat er aanhangt, ook al blij ben dat die terug zijn, want dat een traditieclub is die ik heel hoog Philippe acht. Albert. Zeker Philippe Albert. En ja, vooral de snelheid van de doelpunten. En ik heb zelden een ploeg zo zien capituleren op het veld als Tottenham toen.
Ja, dat is wel. Je Bruggen heeft dus Monaco na een half uur ook 5-0 achter. Ja, dat was ook wel indrukwekkend. 5-0 af. Nou, 30 minuten. Ja, en een ding, Newcastle is op Antwerpen, is 0-5 bij de rust was toen, met Philippe Albert. Tegen Antwerpen was 0-5 bij de rust. Fenomenale match. En die spelen als kapot. Dus met Albert en company, Newcastle. Kevin Keegan, hè, die heeft ook trainer geweest.
Ja, dan komen we bij mij. Zoals ik al zei, ik weet niet zoveel van voetbal. Dus bij mij is het eigenlijk gewoon de winst van Evenepoel. Met Luik Bastenakeluik. Heel mooi moment, heel pijnlijk tegelijk. Ik had hem niet mijn wielermanager staan en daardoor ben ik tweede geworden. Maar voor de rest vond ik een heel leuke wielerseizoen. En ook wel gewoon straf dat Evenepoel nog het tweede jaar op rij. Wel jammer dat Pogacar viel, want anders hadden we wel een mooie strijd gezien, denk ik. En dan denk ik uiteindelijk dat Pogacar ook wel nog altijd gewonnen had. Want die is wel gewoon aan een mafseizoen bezig, denk ik.
Dat weet ik.
We hadden
het
nog moeten zien,
hè. Ja, het is moeilijk om te voorspellen. Maar
het is al veel gereden, hè.
Ja, en vooral heeft nu eindelijk zijn foto in een monument met zijn regenboogtrui. Ja. Want al die ritten die heeft gewoon in Catalonië was het dan, altijd in die jongere trui. En dan van, ik wil ook wel eens de regenboogtrui zien op een foto. Dus het was een heel mooi beeld om hem over de streep te
komen. Het zou misschien de enige koers zijn in België die hij rijdt dit jaar.
Ja. Nou, hij voor de rest niet meer aan de start gaat komen.
Dat is kampioenschap.
Het is nu Giro gewoon, denk ik.
Ja, dat ben nou niet meer in België. Hè. Misschien de druivenkoers naar het schijnt.
Dat zou ook tof zijn.
Dat is niet ver, maar dat is
niet ver. Kunnen we
heel kampioen zien. En hij gaat één keer in België. Maar ik vind het wel jammer dat hij niet meedoet naar Ronde van Vlaanderen en Parijs. Ik begrijp dat allemaal wel. Dat is allemaal met schema's.
Er was zo'n fake account van Patrick Lefebvre die had zo op Twitter. En dat er zo'n paar tweets stuurt van hij zou in de Brabantse Pijl starten, zou daar starten. Dat was allemaal fake news, jammer genoeg. Ja.
Zou Evenepoel een ronde renner zijn? Want
ik denk dat hij de Ronde van Vlaanderen wel dat hij dat kan.
Het is wel...
Op zich, als je Pogacar ziet rijden, ja, dan denk ik dat hij...
Die heuvels kan.
Het dus is wel een minder grote grens dan vroeger, denk ik, tussen echt sprinters en dagcoursers. En
ja, vroeger, met die Merckx zei ook alles. Hè.
Ja.
Maar jij was een ook alles. Hij was ook kampioen veldrijden geweest. Die rijdt ook de Giro heel veel. Die rijdt maar één keer de Ronde van Frankrijk, Roger, want hij vond dat dan maar niks. Maar Roger heeft ook 7 ritten in een Giro gewonnen. Ja. 7 in één Giro. Het is een terrein waar te komen, ongeveer alle ritten gewonnen. Maar allemaal. Hè. Dus, en dus ja, die mannen deden dat ook allemaal. Daar is dan nadien is meer specialisatie gekomen. En er zijn er nog altijd. Vingegaard bijvoorbeeld doet dat nog altijd. Hè.
En Van Aert uiteindelijk ook nog wel voor een groot stuk. Want ik zie hem ook niet direct de Ronde van Frankrijk winnen.
Nee, maar hij rijdt hem wel. Hè.
Ja, natuurlijk.
Ja, en hij wint etappes genoeg.
Etappes wel 7 ritten, maar... Ja, maar ik vind dat wel goed dat Pogacar dat doet. Mm-hmm. En ik vind ook, vorig jaar was ook Van Aert tweede in Luik, best een Akeluik. Dus die kunnen dat allemaal wel, maar die spreiden dat allemaal een beetje. En Giro is nu belangrijk natuurlijk voor
Emco. Het wel jammer dat Evenepoel toch niet de Ronde van de Ronde van Frankrijk mee rijdt. Dat dat dan de Giro is, maar het is misschien een beetje...
Ik denk dat zijn ploeg nog niet sterk genoeg is. Ik denk dat die ploeg nog niet klaar is voor een
tour. En klimmen zoals Pogacar zal hij ook nooit kunnen. Hè. Dat denk ik toch niet. Nee, maar ik kan dat allemaal wel
tijdrijden misschien.
Beperken en
tijdrijden. Hij is meer zo'n tempoklimmer. Pogacar heeft zo die versnelling.
Het is geen geit. Nee. Zo, hè. Ja. Nee. Maar het is boeiend om te bekijken.
De Giro wordt leuk.
Ik ben heel benieuwd waar hem nog terecht gaat komen. Dan zullen we misschien een beetje de academische wereld intrekken.
Eindelijk.
Nu we door onze inleiding zijn. Politiek en voetbal zijn natuurlijk al eeuwenlang vervlochten met elkaar. Het WK in Qatar is daar het recentste voorbeeld van, denk ik. Daar is bij iedereen wel onder hun aandacht gekomen, denk ik. Nu is er ook het WK van de U20, dat binnenkort zou moeten plaatsvinden in Indonesië. En dat politiek wordt beïnvloed door de weigering van Indonesische gouverneurs om het Israëlische team te huisvesten. Zij kiezen dan in de conflictenkant van Palestina en weigeren dus om de Israëli's toe te laten, waardoor ze de politieke winst willen boeken bij de moslimbevolking in hun land. Nee. Nu, dat is wel iets, denk ik, dat dan sinds het WK in Qatar steeds meer en meer op de voorgrond is gekomen, maar ook meer en meer mensen zijn over beginnen nadenken van: mag voetbal beïnvloed worden door politiek? Want bijvoorbeeld de UEFA, die dan helemaal daar zoveel mogelijk afstand van nemen, maar dan...
Ja, die doen dat altijd. Ik bedoel,
ja, maar dat is een job. Zo...
Maar dat is natuurlijk, het is altijd vermengd gebleven, hè, of geweest. Ja. De Olympische Spelen in 1936 met Hitler en zo. Dat en voor die ook al, dat is altijd zo geweest. Hè. Die vermengd, de WK in 1978 in Argentinië. Met
een
Fidela regime, zo'n dictatoriaal onderdrukkend, zeer zwaar regime. Dat is altijd geweest en die pakte daar ook mee uit. Hè. Ik bedoel, in de Olympische Spelen in München, ik bedoel, aanslag van de Zwarte September, Palestina op de Joodse atleten en die allemaal overleden zijn. En dan hoe slecht de Duitse overheid dat toen allemaal geregeld heeft. Of aangepakt. Maar toen ook de Games Must Go On, zei Avery Brundage, was toen de voorzitter van het IOC. Dat is altijd, ze willen altijd buiten houden, maar dat gaat gewoon niet. Bedoel. En ook Zuid-Afrika is ook jarenlang geboycott, geschorst geweest van alle mogelijke internationale. Die mochten niet meedoen aan de Olympische Spelen. Hè. Ze hadden daar enorme lopers, maar die mochten niet meedoen. Omdat Zuid-Afrika een apartheidsregime had. Dus het is altijd wel. Er is geweest. Russen mogen nu ook niet meedoen. Nee. Ik bedoel, dat heeft niks met doping te maken, maar wel met internationale politiek. Dus om te zeggen, ze proberen dat wel, hè. FIFA, UEFA. En, ze willen dat allemaal controleren. Hè. Ik weet nog het WK in 1998 in Frankrijk. Speelde Iran tegen de Verenigde Staten. In het stadion in Lyon. Ik was daar. En er waren allerlei protesten, want allerlei gevluchte Iraniërs. Die hadden daar van alles opgezet met t-shirts van een of andere vrijheidsveld. En die stonden altijd in groepjes van 5 dagen. En elke keer ging daar de MR, heet dat daar zeker, de paracommando's die eruit halen. Maar die 2 minuten later was het daar. En dat is nooit in beeld geweest. Dat kwam niet in beeld, want de FIFA verbood dat ook. Strikers worden ook nooit in beeld gebracht. Dat mag niet, want dat is tegen de image of the game, zeggen ze dan. Maar, dus dat gebeurt er van alles in dat stadion. Maar zij censureren dat eigenlijk op voorhand. Dus dat is ook politiek, hè.
Ja, want ze waren ook tegen een boycott in Qatar. Zo tegen een boycott tegen het land Qatar. Ze hebben zo, ook zo tegen die acties als sommige teams hebben ondernomen. Ik ken maar vooral van Duitsland, die allemaal zwarte truitjes met allemaal een letter op hadden. Ja. En dan de farsen die er rond hebben opgevoerd.
Dat hebben ze dan nu afgezworen, want ze hebben te veel verloren. Ja. Ja. Ze zijn ook zo rap op. Maar de Belgen hadden toch
die truitjes
van...
One Love
of zoiets. One Love, dat te maken met het festival.
Tomorrowland.
Tomorrowland en zo, dat mocht je toch geen reclame. Dat mag dan wel.
Ja, daar is een gele kaart voor krijgen als kapitein dan.
Bij de FIFA is het altijd geweest, het beleid was, voetbal en politiek moet gescheiden blijven. Maar dan, als je kijkt naar de praktijk, is zo duidelijk dat die link er altijd is geweest. Hè.
En vinden jullie eigenlijk dat... dat de organisatie bijvoorbeeld in Qatar juist gehandeld heeft met het zo gescheiden te proberen houden? Of alleen, maar het was zo gescheiden dat het eigenlijk niet meer gescheiden was, maar...
Of dat is toch de organisatie zelf?
Ja, ik bedoel dan...
Dat is gewoon onmogelijk, denk ik, om dat gescheiden te houden. Want, ze kunnen proberen en censureren, maar echt buiten houden, dat gaat
niet. Nee. En ook, volgende keer zijn het met 48 landen dan. Dat is ook politiek, want Infantino heeft die stemmen nodig van al die kleine landen. Dus dat is ook allemaal Afrika, die natuurlijk ook binnenkort doet iedereen mee. Waarom is dat meer tv-rechten, meer geld, ook stemmen voor Infantino? Want in Europa is Infantino niet echt populair, absoluut niet.
Hij woont
ook in Qatar, dacht ik.
Hij woont geregeld al de helft van de tijd. En de kinderen gaan ook naar school en zo, dus ja... De zoon van dokter Dogen, die opereert daar ook. De zoon van dokter Dogen, die werkt in Qatar. Allee, dat is allemaal... De politiek moeten ze dan buiten houden, maar dat doen ze dan allemaal. Dat is allemaal... De FIFA is ook politiek, hè. Het Olympisch Comité is een van de machtigste politieke organen, zouden we dan kunnen zeggen, ter wereld. Die hebben meer te zeggen dan welke regering ook. Dus dokter Roggen en zo, die kennen er ook allemaal veel van. Zijn van politiek en...
En iets grappigs bijvoorbeeld uit mijn onderzoek wat ik heb gezien is dat Ecuador was eerst lid van de FIFA voordat ze bij de League of Nations waren. Dus zij zagen dus voetbal en FIFA als de eerste stap naar internationale politiek.
Want in Zuid-Amerika, hoe heet die federatie daar? Dat is de
CONMEBOL.
Hoe staan die tegenover de Infantino? Want UEFA is heel kritisch, hè, met Čeferin, is er heel kritisch tegenover Infantino. En nu is het met de
UEFA en FIFA, dat is eigenlijk altijd water en vuur, hè. Dat is altijd een machtsstrijd. En Europa wil zoveel mogelijk landen erin, maar er zijn altijd meer Europese landen. Maar Infantino had zijn stemmen ook vooral in Afrika en in Azië en zo, in kleinere landen. En ook Zuid-Amerika denk ik niet zo, maar...
Dat weet ik niet.
Iets minder. Avalanche was
dat. Ja, Avalanche was natuurlijk heel lang president geweest. Hè, van de FIFA was een Braziliaan met een Belgische vader. Dus toen had Latijns-Amerika ook wel veel macht binnen de FIFA. En de UEFA is eigenlijk opgericht als reactie op de macht van de CONMEBOL binnen de FIFA. Daarom is de UEFA is veel later opgericht. En de CONMEBOL is al veel vroeger in de 20e eeuw. Maar nu denk ik wel dat Zuid-Amerika minder problemen heeft met Infantino dan Europa.
Ja.
Dus op zich zijn ze niet per se tegen Infantino of zo, maar zolang, het is altijd het spel van macht. Hè. Zolang zij genoeg macht krijgen, zoals ze de ene persoon steunen als de andere meer macht belooft, zullen ze die steunen.
Ja, en dan wordt ook soms geld gestort aan die kleine federaties om dan het jeugdvoetbal te stimuleren. Stem binnen. Dus, want ja, er komt veel geld binnen via het WK. En ook hoe meer matchen, hoe meer landen, hoe meer enzovoort. TV-rechten. En dat wordt dan gegeven aan kleinere landen, inderdaad, om goed werk te doen. Maar dat gaat ook gewoon afkopen, hè.
Het is een beetje randje corruptie in deze momenten.
Nou, corruptie al, dat zit er dicht. Ja, je kunt dat niet zeggen, want je kunt niet zeggen dat niet goed is. En dan is het voor vrouwenvoetbal en dan is het voor dit en dat.
Ecuador heeft in de jaren 90 zo'n U20 WK of zo georganiseerd. En dat was een heel groot probleem, want zij hadden Pepsi als sponsor genomen, de organisatie, maar dat mocht dus niet van de FIFA. Die hadden Coca-Cola als officiële sponsor. Dus zij hebben brieven gestuurd, dat heb je dan gezien in het FIFA-archief. Brieven gestuurd van, als je niet verandert van sponsor, dan halen we het toernooi weg en dit en dat. Dus je ziet wel dat die FIFA invloed...
Champions League heeft dat ook helemaal overgenomen, dat systeem in het stadion. Alle
plaatselijke reclame gaat eruit. Hè. Het moet Heineken zijn of wat dan ook, of Amstel, ik zeg maar wat. Dan, en de rest gaat allemaal buiten, dat wordt allemaal afgeplakt. En dit
ja,
en
we waren met nog twee kameraden in Polen naar een Conference League wedstrijd geweest. En dat klopt, daar is ineens alles aangepast naar de Heineken-stand. Ja, en alles is zo heel goed in thema.
De Champions League is daar echt heel gebiedend. Hè. En als je dat in overtreding is, boetes van hier tot genaagd, de uitsluiting. Want, en ze houden alles onder de radar wat hen nu uitkomt. Ik weet nog goed, Leersen heb ook eens Champions League gespeeld.
Zeker wel.
Die speelden op Gent toen, in het Ottenstadion. Ja. Toen nog. Speelden die daar onder meer tegen Sporting Lissabon en ook tegen Bayer Leverkusen. Herinner ik me nog zeer goed. En die Bayer Leverkusen supporter waren nogal hevige mannen. Die zijn daar heel zwaar aangepakt door de Rijkswacht en de politie van Gent. En nou, nu klopte erop en ik zag dat. En wilde dat ook filmen, want ik stond toen beneden aan met de camera. En dan kwam er een manneke van UEFA en die mochten nu filmen. En dit en dat is allemaal gecensureerd, hè. Mocht er daar niks van uit zijn. En die politie van Gent, die maakte daar een zeer slechte buit, want dat is nog een enorm schandaal in Duitsland geweest. In Bildzeitung en alles. Joh. Die politie, de Belgische politie, die klopte daarop, maar dat allemaal niet in beeld. Hè. Dat is ook politiek, je mocht dat niet filmen. Image of the game.
Nu zijn er ook veel politici die zich ook meer en meer, of alles meer en meer is misschien niet het juiste woord, maar die zich toch altijd al sterk hebben proberen te associëren met voetballers. Ja. Dan denk ik nu aan het hedendaags voorbeeld van Macron en Mbappé, die waar dat Macron tot op het bijna zijn hand af toch contact probeert te zoeken met Mbappé.
De WK-finale. Dat was heel
gênant. Om dan te zien hoe dat hem bijna negeert eigenlijk, bij de WK-prijzen, bij de uitreiking.
Ja, zou ze ons gebeld hebben om bij PSG te blijven, Macron. Zo, blijf alsjeblieft, ga nog niet naar Real Madrid. Ja, blijf toch nog maar een jaartje.
Maar Sarkozy deed dat ook allemaal al. Dus. Ja, en Hitler en toe. Allee, dus associeer zich vooral niet met zwarte atleten natuurlijk.
Nee, dat was
ook Jesse Owens en zo. Dan.
Was er ook nog een voorbeeld van...
Dat was de Venezolaanse president Hugo Chavez, dat hebben we met Maradona. Ja, die Maradona overal mee naartoe nam en dan zo, zeker in verkiezingsjaren, dan ben je rondlopen over de straat van kijk eens wie dat ik ken. Echt om dat te zien van, ja, omdat hij zo populair was. Ja, en dan zo de stemmen mee te winnen.
Ook met Fidel Castro was...
Fidel was zijn man, hè, want hij is geopereerd in Cuba.
Maradona en Fidel.
Maradona heeft zich laten opereren aan zijn hart in Cuba. Hè. Cuba heeft een heel goede gezondheidszorg, dat is wereldbekend. Omdat daar nog echt wel socialisme bestaat.
Ja.
Maar Fidel zelf hield zich er niet altijd aan, want het is de man met de meeste vrouwen ter wereld, beweert hij zelf. Of 5000, maar pas op, moet je recordjes zoeken. En hij staat helemaal bovenaf, Fidel staat boven Warren Beatty en allerlei acteurs.
Zijn,
en Fidel 5000, 6000.
Dan leren wij niet in onze lessen over communisme.
Nee, maar dat ga je Marathon. Ging dat veel, is dat geopereerd.
Maradona had ook een tatoeage van Che Guevara, zijn schouders.
Ja, Maradona was wel een rebels type, maar hij heeft ook wel, afhankelijk van de president in Argentinië, wisselde, want hij heeft ook wel vriendenpresidenten gehad.
Ja.
En Hugo Chavez is nu ook niet het beste voorbeeld, vind ik. Om vriend mee te zijn.
Nee.
Maar goed, dat... Ja, dat
Evo Morales was ook zo iemand, hè, in Bolivia, die graag met voetbal toont en zo. Dus. Dat is wel iets wat vaak voorkomt in Latijns-Amerika.
Ja, zeg maar. Dat is hier politici ook wel eens. Bart de Wever is geen voetbal.
Nee.
Hij gaat nooit naar het voetbal, want hij krijgt dan claustrofobie. Maar er zijn wel politici die gaan. Hè.
Ja, ik ga zelf regelmatig naar KV Mechelen kijken en daar komt Christophe Calvo van Groen. Wordt ook wel eens gezien.
Zelf gevoetbald ook. Hè.
Ja, die komt dan wel eens tegen. Ja.
Matthias de Klerk was mee naar West Ham. Een paar achter ons in de kwartier.
Ja.
Dus, gewoon tussen het volk.
Maar natuurlijk al eens.
Ik heb ook al meermaals Ben Wijd gespot op Anderlecht. Dus
Ben Wijd.
Sammy Dedy komt ook altijd naar
Anderlecht. Ja. Daar mag eens een pint naar dan Ben Wijd.
Er zijn wel mannen die... En Boucher is ook eens. Heeft zelf een voetbalclub.
Ja. In de beker van België waren die nog in nieuws geweest.
Ze verschijnen wel, ja.
Maar om nu eens even terug te springen naar Zuid-Amerika. Hoe ziet jij eigenlijk over het algemeen zo die wisselwerking tussen voetbal en politiek? Omdat ik denk dat dat in Zuid-Amerika misschien ietsje duidelijker aanwezig is dan in Europa, of is dat net minder? Of?
Het is vooral in Latijns-Amerika zijn politici vaak heel populistisch. En dan gebruiken ze voetbal uiteraard. Hè, want voetbal is de grootste sport in Latijns-Amerika. Hier in Europa heb je ook nog veel andere sporten die... misschien even waardig zijn, zoals wielrennen hier in België. Maar Latijns-Amerika in de meeste landen is gewoon voetbal nummer 1 en dan veel verder pas een andere sport. Dus Ja, zo, als je eigenlijk president wil worden in een Latijns-Amerikaans land, moet je op de een of andere manier wel verbonden zijn met een voetbalclub of zeer sterk met de nationale ploeg bezig zijn.
Een voorbeeld gewoon van een oud-voorzitter van Boca.
Ja.
Die had dan president van Argentinië, ik heb de naam nu wel niet bij opgeschreven.
Ja, Mauricio Macri.
Ja,
was eerst president van Boca Juniors, dan president van Argentinië geworden.
Dat is wel een mooie.
Dus, maar ze zijn er nog geweest. In Paraguay is er iemand geweest, Uruguay ook, Chili denk ik zelfs. Ze zijn allemaal eerst president van een club geworden en dan president van een
club. George Weah in Afrika.
Ja.
Ballon d'Or gewonnen en dan in Liberia, maar die betaalden ook altijd op de reizen zo van de nationale ploeg al. Hè. Mm-hmm. Toen, die hadden geen geld. Ja. Maar hij heeft niet gewonnen bij de presidentsverkiezingen, zeker? Of,
ik denk het wel, maar ik ben niet zeker.
Daar kan ik niet op.
Hij is wel gegaan voor het presidentschap. Maar, ja.
Ik denk dat hij gewonnen heeft. Ja, dat hij toch president is. En zijn zoon speelt nu voor de USA.
Ja, dat is een 2K nog meegedaan. Dat was heel goed.
Timothy, denk ik.
Ja. Met Lil, denk ik.
Ja, goede speler. Dat is Amerikaan geworden.
Ja. Maar dus in Latijns-Amerika, als je dan... Die clubs hebben ook een enorme supporterscharen. Hè. Dus als je die kiezers kunt lokken via je connectie met een voetbalclub of zo, ja, dan heb je meteen electoraal voordelen. Dus.
De emoties slaan ook bij ons ook wel hoog op, maar daar nog veel hoger.
Dus echt maal twee, zal ik zeggen.
Ja. Dus,
als je de beelden in Buenos Aires zag, achter toen Argentinië wereldkampioen
was. Ja, dat is toch
wel. Maar in 1950 was het, 50 jaar, met het WK in Brazilië.
Ja.
Maar Uruguay wint.
Ja.
Dat was de wedstrijd die het meeste volk ooit heeft getrokken toen, de finale. Tussen Uruguay en Brazilië. 200.000 man. Er zijn ook, ik weet niet hoeveel mensen van gestorven, hè, want die hebben elkaar plat gedrukt en er zijn mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Allee, dat was onwaarschijnlijk.
Maracanazo noemen ze dat. De ramp van Maracanazo.
1-2 was dat toen, maar tegen alle verwachtingen in. Want eigenlijk was dat niet echt een finale. Hè. Dat was, het systeem was dan als de laatste groepswedstrijd, maar toevallig waren dat wel de twee leiders. Ja. En dan Uruguayanen gaan daar winnen. Dat was ongezien. Hè.
Ja, ik denk dat ons papa dat aan mij verteld had. Van, dat dan in de landen gelijk Brazilië en Argentinië, als die verliezen of uit een WK worden gekegeld, dat er gewoon zo'n stijging in het aantal zelfmoorden is.
Escobar, Colombia, misschien allerlei andere redenen, maar die own goal, dan mocht jij gewoon verantwoordelijk gesteld
worden. Het is ook zo dat elk WK bijna terugkomt, zo in de rubrieken van Sporza of zo, dat een verhaal wel terugkomt.
Escobar heeft zijn naam wel mee.
Een goede documentaire over gemaakt door ESPN. Het heette The Two Escobars.
Ja, jawel.
Top.
Two Escobars. Dat valt niet toevallig. Maar het is toch hevig, ja.
En om nu gewoon nog even altijd bij de politiek te blijven, er zijn ook verschillende clubs dat zich toch wel... toch een associatie hebben met een bepaalde politieke strekking, dan denk ik aan bijvoorbeeld Lazio, die fascistisch zijn.
Die komen daaruit, hè. Maar, en nu nog altijd zeer racistisch zijn ingesteld. Ja.
Ik geloof dat de achterkleinzoon van Mussolini speelt nu mee met Lazio.
En die dochter, kleindochter.
Ze hebben ook zo van die, in de derby hebben ze ook zoiets Anne Frank in een Roma-truitje uitgedeeld aan alle supporters zo, en of ze met swastika-vlaggen in de tribune gaan staan. Ja, dat zijn niet de
Lazio
best.
Lazio heeft dat wel.
Ja.
En dan was er ook nog Union Berlin.
St. Pauli in Hamburg. Dat was het. Dat was met de andere kant met meer links. Ik denk dat ook St. Pauli de enige echt officiële politieke derby heeft. Want met Hansa Rostock, dat echt extreem rechts tegen extreem links is.
Ja, dat is Oost-Duits natuurlijk. Ja. Union Berlin was ook een Oost-Duits club vroeger.
Ja, want die Oost-Duitse clubs zijn ook wel, want die naam op Dresden, dat is dan bekend om hun neonazi-sympathieën binnen harde kernen. Omdat die zich juist afzetten tegen dat oude Oostblok en daardoor juist zijn doorgeslagen naar het andere extreme.
Ja, ook natuurlijk. Ja.
Dus in, zeker in dat Oostblok in Duitsland zijn er...
Polen is het ook heel veel extreemrechtse supporters. En dat zijn de zwaarste van Europa, hè, die Poolse supporters. Als die uitpakken...
meemaken.
Naar Lech Poznan.
Dat was een ervaring op zich, maar het viel nog mee op zich toen. Dat was, dat was wat...
Die hun harde kern vult een volledige tribune. die hadden allemaal... ik denk dat de beneden was... die hadden allemaal...
Blauw en wit.
Blauw en wit. Dus de een had blauwe truitjes, de andere witte truitjes. Dan stonden die zo boven, allez, boven elkaar, dus de onderste rij had wit aan, de bovenste blauw, en dan waren die allemaal aan het springen en zo.
Twee uur naar het veld. Zo,
ja, ja. Die draaiden zich gewoon om en die begonnen te springen en je voelde dat daverend op bij ons, maar wij zaten aan de andere kant van de stadion.
Ja, ja, dus.
Is John van den Brom daar niet trainen?
Ja, 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 ja. En Milik, die nog bij Oostende en Anderlecht heeft gespeeld, speelde daar centraal van achter. Milik, die Milik, je kunt het uitspreken. Dat was tegen Austria Wien. Dat was een topwedstrijd. Dat was wel leuk om te zien.
Ooit zoals een match, Stadaar, Wisla Krakow en de Europa League, of de FA Cup dat toen nog was. Ja, dat was ook echt helemaal gek.
Ja, ik herinner me van op Standaar, als het nu even over ultras gaat, dat die van dat Feyenoord Standaar, dat die van Feyenoord vuurpijlen waren aan het schieten in het Standaar. Dat was echt schandalig, dat beeld. Ja. Dat was echt...
Ja, Paul heeft heel goede stadions. Hè. Bedoel, want
dat was een super chic stadion.
Die hebben veel beter stadions dan België. Al die stadions waren perfect toen.
Ja. Ja, die waren wel,
dat was wel chic.
Dat was ook zot om te zien hoeveel politie... Allee, we kwamen naar buiten en hoeveel politie er opeens op straat was. We dachten, wat is er hier gebeurd? Maar dat is gewoon, nee, die gaan legt post aan spelen, dus we moeten op straat staan. Dat is echt zot.
Ja, man, 2K in Rusland was er ook veel militair. Ja. Wel. Als je gewoon het stadion verliet in Moskou, richting metro, wat ongeveer 1,5-2 kilometer verderop was, is gewoon tussen... Allemaal soldaten, maar tot 2 kilometer lang. Hè. Dus, en dan de metro, om de halve minuut, bam, bam, dan werkte het fantastisch. Ik ben nog nooit zo vlug in mijn hotel. Was op een stadion van 80.000 man, ja. Rusland speelt. En ik was binnen de 50 minuten in mijn hotel. En dus verder in gewoon die metro. Zo. En fantastisch, Frank, en een mooie metro. Hè.
Als je
de mooiste metro van de wereld.
Hè. Stadion komt van een club die een duidelijke ideologie heeft, zoals Lazio of zo. Merk je dan ook echt, als je in dat stadion bent, van oké, eerst zo'n bepaalde sfeer van...
Lazio, daar zijn ze vrij racistisch, maar ze hebben ook zwarte spelers. Hè, dus,
ja,
dat is allemaal wel een beetje vervaagd, maar ieder club heeft wel zijn identiteit.
Of misschien dan vroeger
Barcelona,
meer? Ja, dat was het.
Barcelona, dat voelt je wel, maar dat voelt je vooral in de straten ook. Hè. Alle wegwijzers zijn ook in het Catalaans en het Spaans. Dus, maar Catalonië is een welvarende regio, hè. Daarom hebben ze die ook nodig natuurlijk bij de overheid. Ze brengen zoveel geld binnen, daarom willen ze er ook niet vanaf, hè. Die basket is nooit. Maar dat zit er wel ver. Bilbao en Real Sociedad en zo, dat Baskeland. En die spelen, Bilbao, die spelen alleen met Basken. Hè.
Dat is wel chic. Dat is heel chic.
Tenzij dat je via de jeugd, hè, Griezmann en zo,
dat
wel bij Sociedad. Maar Bilbao is daar zeer streng, hè. Dat is... Franse Basken mogen ook meedoen. Fernandez bijvoorbeeld.
Amérique Laporte.
Dat soort namen. Deschamps is ook een Basken. Didier Deschamps, die heeft er nu al niet gespeeld. Maar dat is toch een soort nationalisme. Als je dat kunt volhouden in eerste klasse.
Dat is toch een Europese finale is meegespeeld.
Alleen Beerschot in Antwerpen, alleen met Antwerpen.
Dat moeten samen gaan, denk ik, en dat zou niet werken.
Nee, maar dat is een denkbaar. Alleen waar ook ter wereld.
Maar Grens al terugkomen.
Maar ik vind dat is nationalisme. Ja, ik ben al separatisme. Hè. Wij veroordelen dat, maar daar vinden we dat wel mooi.
Ja, dat is waar.
Dat is heel dubbel. Hè.
Ja, we hadden ook daar straks waren in de trein naar hier onderweg. En toen hadden we het ook nog gehad over bijvoorbeeld dan Barcelona en Madrid, die nu op het moment een beetje met... Moet ik het mooi zeggen, met kak naar elkaar aan het smijten zijn.
Waar Enrico nog een sportartikel over heeft geschreven afgelopen week.
Ja, ik was op de radio geweest.
Ja. Dat kwam heel mooi uit voor onze podcast. Ja, kom op. Goeie timing, Rico.
Dus dat het daar ook niet altijd even proper eraan toe gaat.
Dat is onwaarschijnlijk. Allee, ik zie dat in geen enkel ander land gebeuren dan in Spanje.
Ja, haalde in het artikel aan dat Spanje het verleden niet verwerkt zou hebben.
Ja.
Over de burgeroorlog en over de... Je zei dat alle families eigenlijk nog wel weten van die heeft toen met Franco meegedaan, die heeft toen tegen Franco gevochten. Ja. En als ik vond dat wel... interessant ook.
Mijn oma is onlangs overleden pas, maar die kon nog perfect zeggen van, als we dan naar haar dorp gingen, van die was bij die, was een rode, dat was in van Franco, die en dat. Dus die weten dat allemaal perfect. En die leven nu samen. En het ding was, nadat Franco gestorven was, had Spanje zoiets van, we laten het verleden achter ons en we beginnen opnieuw. En dan met Juan Carlos, die koning is geworden. En ze probeerden eigenlijk het verleden te vergeten, om die wondes niet open te rijden. Dan, ik denk in 2006, is er de Ley de la Memoria Histórica gekomen. Dus dat er dan meer onderzoek terug werd gedaan naar de burgeroorlog en zo. Maar ja, dat was dan de PSOE, de Socialistische Partij. Dan heb je de PP die daar helemaal tegen was en zo. En zo is dat eigenlijk nooit echt te goed van de grond gekomen. En tot op de dag van vandaag
Ja.
Is dat nog wel tegen?
Dat is na de Tweede Wereldoorlog ook in ons land, hè, de witte en de zwarte.
Ja,
maar natuurlijk, wel. Ondertussen zijn die generaties wel uitgestorven, dat is langer geleden. Maar mijn grootmoeder wist ook nog wie in het dorp. Ja. De Kalen Blekken die had. die had, oh, had mensen opgepakt en zo.
Ja, 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 ja,
dus de witte en zwarte. En je hebt ook het verhaal van Eddy Merckx in Menzel Kiezingen. Ja. Dus ook de witte en zwarte. Hè. Dus, dat zit daar nog altijd in dat dorp in. Hè. Dus, 1945 is vrij lang geleden, hè. Dat is nog geen 100 jaar. Maar dat zo'n oorlog, dat zal nu ook in Rusland en Oekraïne. Ja. Oekraïners die meedoen met de Russen of niet? Dat is,
zeker in de Donbass-regio, in het oosten.
Dat zal nog tientallen, ja, 100 jaar doorgaan. Hè. Dan, als daar ooit vrede komt, dan zullen die wonden blijven en er zullen mensen voor hun geld gekozen hebben enzovoort. Enzovoort.
Ja, want over Real Madrid eigenlijk altijd ook het beeld gehad, omdat ook de hoofd is dat ook de ploeg van Franco is. Ja. Omdat je ook aangaf dat het een beetje als exportproduct werd gebruikt, als propagandamiddel naar het buitenland. Dus ik verschoot er ook al naar Real Madrid dan, net zei, mijn video afkwamen om Barcelona te gaan beschuldigen van, en jullie zijn de ploeg van Franco. Ik was van, ja, dit leek voor mij een beetje de wereld op zijn kop.
En dan vooral het laatste beeld, laten ze Santiago Bernabeu zien.
Ja.
Die heeft dan nog meegevochten in het leger van Franco. en die zegt dan van, ja, als wij de club van het regime genoemd worden, ja, dan, slecht Spaans woord, van, dan kak ik op de hoofden van de vaders die dat zeggen. Dus dat vond ik een heel raar stukje.
Ja, dan het argument dat Barcelona al die bekers had gewonnen en zij niet. En dan dat zo het argument was.
Maar dat zijn de beide clubs die dat van elkaar zeggen en zo. Dus.
Maar het is ook zo als de grote verdetten uit Zuid-Amerika, die Stefano Puskas uit Hongarije. Dan besliste Franco wie dan naar Barcelona of Real Madrid ging. De beste moesten natuurlijk naar Real Madrid. Maar je hebt ook Hongaren die toen Coxis is toen.
Naar Barcelona.
En zo, dus dat is allemaal, dat was allemaal verdeeld. Ze moesten, want eerst was de bedoeling dat, denk ik, die Stefan naar Barcelona ging, maar ze hebben hem maar met Madrid. Het is gewoon de machthebbers die dat bepaalden, hè, niet de voetbalclubleiders. Hè.
Ik geloof dat die Stefano bij River Plate speelde, maar uitgeleend was aan Millonarios in Colombia. En dan het Barcelona-akkoord met River Plate, maar met Millonarios. Was er problemen met de FIFA en toen heeft Franco ingegrepen en zo is het ook.
Ja, Theo Franco heeft zich daarin gemoeid. Hè. En die heeft ook vooral die nationale ploegen gespeeld. Hè.
Ja.
Ja, ja. Toen mocht dat nooit, Kubala ook.
Puskas ook, hè? Ook voor Spanje toch nog?
Ja, even ook voor Spanje.
Ja, een paar matchen.
Maar wat ik gelezen heb in het onderzoek is eigenlijk dat Franco niet geïnteresseerd was in voetbal. Nee. Om allemaal niet veel schelen. Hij was helemaal niet geïnteresseerd in voetbal.
Gewoon echt een propaganda.
Ja. En als hij sympathie zou gehad hebben voor een ploeg, was het eerder Atletico Madrid.
Dat vond ik nog het strafste.
Dat was Atletico Aviación, na de Spaanse burgeroorlog. Ja. Dus het team van de luchtmacht, dus daar voelde hij zich meer verbonden mee, want dat waren zijn kameraden eigenlijk. Maar eigenlijk was hij helemaal niet zoveel geïnteresseerd in voetbal, maar door die successen van Real Madrid in de Europa Cup 1, was het ideaal voor hem om een beter beeld van Spanje naar de buitenwereld te brengen. Want Spanje was echt in die tijd een heel gesloten land, heel arm ook. Daar kwam niet op gang, hè. Dus hij heeft dan ook geprobeerd met toerisme zo op gang te brengen door in die jaren. Maar.
Ja, Barcelona heeft dan die toeristische rol.
Ja,
dat is de meest toeristische plek ter wereld bijna, Barcelona.
Nu, om een beetje binnen dat voetbal en nationalisme te blijven, denken jullie dat voetbal ook voor een soort nationalisme in België kan zorgen? Want ja, we zien dat wel met een WK bijvoorbeeld, en de Belgen doen het goed. En
ja, maar dat is zo'n evenement.
Maar dat is
supporterisme. Hè.
Inderdaad. Opportunistisch.
Ja. Iedereen dan al zich met kleurtjes. Maar echt, nationalisme. Ik vind wel bij standaard is dat bijvoorbeeld. Dat is enorm heftig. En ook politiek gericht. Ook,
ja, absoluut.
Dat zijn allemaal linkse jongens daar. Hè,
de vlag van Che Guevara is
altijd dat is heel heftig. Dat is ook een soort. Ja, en als die mannen op die supporters terechtwijzen, dat is op KV Mechelen is gebeurd. Hè.
Ja, ja.
Zo, die voetballers die durfden daar niet te veel te
over. Nee. Ik
al daar, die stond daar
gezien.
Dat was zo even de teamleider of de clanleider die kwam zich daar zeggen van, jij gaat hier je best toe.
Ja, die stond er ook.
Ja, die zijn links georiënteerd. Dus Châtelet en... Er zijn ze ook binnengevallen in zijn bureau, want tegen dat soort mannen kunnen ze niet tegen. Hè.
Ja, dat is een vraag die wij nog hadden voor u dan meer. Misschien niet meer in de huidige generatie Rode Duivels, maar misschien in de vroegere generatie Rode Duivels, dat de Vlaamse beweging ook nog sterker stond en groter was, misschien politiek meer actiever was. Wat dat toen voor conflict heeft gezorgd binnen de nationale ploeg. Bij bondscoaches, bijvoorbeeld een Waalse bondscoach die misschien minder Vlamingen selecteert of omgekeerd.
Nou ja, maar dat is altijd. Vroeger werd de nationale ploeg. De spelers werden niet gekozen door de bondscoach. Hè. Dat is Raymond Roetas was al de eerste die ook de selectie maakt. Maar voor die waren de selectieheren. Constant van het stokje. Ja, en die kozen de spelers en dan moest de coach daar maar iets mee doen. En Roetas was dat onder Constant van het stok. Dat is jaren 60, hè, dus dat we spreken. Hè. Maar voordien was dat gewoon, ja, dan waren er drie. Brussel, het Wallonië en Vlaanderen, en dan waren er drie selectieheren. Emile Hans van Union, hè, Union is kampioen geworden in de jaren 30 en toen, de laatste keer in 1935. Die mannen beslisten dat was niet de coach of wat dan ook. De coaches waren ook werknemers gewoon. Die moesten uitvoeren wat de bondsleden toen beslisten. En dat was allemaal zeer communautair verdeeld. Gewoon, er moesten zoveel spelers van Wallonië, dat was gewoon zo. Nu speelt dat onderhuids nog wel soms een rol, natuurlijk wel. Hè, joh. Ja, bijvoorbeeld Walter Meeuws en zo, die is ook door de Waalse media voor RTL, vooral die is daar geliquideerd. Hè. En leek dus ook wel, hè, bedoel, voor een stuk. Hè. Niet alleen, maar dat speelt wel een rol. De Frans Talen.
Omgekeerd met Wilmots misschien ook wel een beetje.
Tuurlijk ook, ja. Dat is dan het laatste nieuws, die hebben die dan geroosterd van nicht tot geen rakken. Waarom? Omdat, hij was vriend van Leekes, de journalist van Keijner, die dan geschorst is veel later enzovoort. Allee, dus, een bepaald spel gespeeld. Hè. En met Walter Meeuws was dat dan ook. Hè. Dan, ja, dat zit onderuit. Zit al. En bij Ajax bijvoorbeeld heb je ook de kabel, noemen ze dat dan. De spelers van Surinaamse afkomst, zoals Kluivert en noem maar op, Rijkaard. Die ook onder elkaar die taal spraken. Hè. Ja. Want je hoort dat ook bij, als ze de beker winnen onder Louis van Gaal, dan roepen ze aan elkaar, die Tori, dat is de beker. Ja. Die spreken. En die blanke spelers, zoals Frank de Boer en Van der Sar, die voelen zich dan ook uitgesloten. Ja, dat zit er allemaal nog wel onder. Hè. Dat kun je ook niet uitschakelen. Hè. De Franstalige spelers gaan nu bij de nationale ploeg nog vaak met elkaar zitten. Hazard gaat, die kiezen elkaar een beetje. Natuurlijk, ondertussen spelen die overal in Europa en in de wereld. Maar die verdeling, ja, bij Ajax en zo, was dat ook zeer duidelijk. Ja. En Feyenoord enzovoort.
Kent u verhalen van zo'n conflicten tussen spelers zelf, die bijvoorbeeld op WK's of EK's zijn gebeurd, puur vanwege communitaire?
Nou, het zijn meer groepen, hè, dat zo samen optrekken en dan die uitsluiten of niet uitsluiten, dat gebeurde wel. Hè. Ja, of Feyenoord, Ajax bijvoorbeeld, Feyenoord is ook een veel volkse club dan het chicere, Joods georiënteerde Ajax enzovoort. Hè. Ze roepen er ook altijd naar. Dat gebeurde wel, hè, dat spelers van Feyenoord en zo, of blanke spelers werden uitgesloten. Joh, Ruud Geels bijvoorbeeld, die werd enorm gepest, hè, die ook Club Brugge en Anderlecht speelde. Die is al gestopt omdat hij er niet meer aankomt en zo. En ook de doelman die zelfmoord gepleegd heeft, de Duitse keeper die ook bij Barcelona, Emken en zo, die werd ook gepest door de, maar dat had niks mee met politiek of met gewoon omdat hij een zwakkere figuur was. Maar Frank de Boer was een van de grote pesters. Hè.
Ja, nee, maar van dat nationalisme in België, maar nog even terug op in te pikken. Ik merk dan misschien meer in de negatieve vorm, zal het slecht gaan met de Rode Duivels. En dan bijvoorbeeld het volkslied is altijd een ding. Hè. Dat wordt nooit, we hebben nooit een impressionant volkslied.
Nee,
omdat niemand zingt. We kunnen het niet deftig zingen.
Nee, wij zijn ook niet Belgen of Belgiek, we zijn Belgium. Hè.
Ja.
Dat is allemaal natuurlijk. Al de voetbalbond weet het ook niet meer.
Nee, voilà, dus
al die bonden, hè, die basketbalbonden, die allemaal zo. Ja, die grijpen dan maar naar het Engels.
Voilà. De hockeyers doen het wel goed, hè. Die zingen twee talen, het volkslied.
Ja, voilà. Maar nu bij het voetbal, want dat lukt als we maar in ons
hockey is dan ook weer. Ja. Die zeggen dat een volledig inclusieve sport is.
Nee,
ik bedoel, veel Marokkanen of zwarte spelen er hockey. Okay. En ook, als je gaat naar Beerschot hier, dat is ook een hockeyclub, die spelen in Kontich. En daar is een kantine. Mijn zoon heeft er een tijd getennist, want ze hebben er ook tennisvel, gewoon per uur gaan tennissen, klop, klop, klop. En dan gaat dan naar die kantine, en dan spreekt iedereen Frans. Maar iedereen, hè.
Ja.
Dus pas op, dat is een kantine, de chicste die ik ooit gezien heb. En ja, dat zit daar nog in, hockey. Je kunt nog niet zeggen dat al volledig.
Nee.
Die hebben ook heel grote sponsors, omdat die ook wel natuurlijk rijkere families en zo. Maar allee, dat is allemaal aan het beteren. En in Nederland is dat heel anders dan bij ons. Maar bij ons, in Brasschaat, ik ben van Brasschaat geboortig. En daar hebben ze ook de Dragons. Joh, de Dragons.
Ja.
En wie speelt daar? Allemaal Nederlanders en Franstalige Brasschaatenaren. Ondertussen is dat allemaal wel geëvolueerd.
Bij de selectie van een nieuwe bondscoach, als nu bij Domenico Tedesco is gebeurd. Altijd stemmen ook van het moet een Belg zijn voor België. En dan, wat ook heel vaak terugkomt, maar dan meer op zo van die Facebook-commentaren waar die niet altijd even verstandig zijn. Zo van, hè, als het slecht gaat, want, en die spreekt geen Nederlands. Bij Martínez dan van, en dat kan het niet uit. En dan denk ik van, ja, dus misschien het soort ergens, kun je dat nationalisme kunt noemen, maar het wordt wel als een stok gebruikt op een gegeven moment om mensen mee te gaan figuurlijk gaan slaan.
Ja, Martijnis is toch niet buitengevlogen omdat hij...
Nee, natuurlijk niet, want dat is dan wel zo'n commentaar dan op minder...
Ja, Wilmot heeft dat veel moeilijker op dat gebied. Dan hebben ze wel aanmerkingen op zijn Nederlands of niet. En hij wou dan bij ons naar de studio komen tot het slechter begon te gaan. Ja, ik spreek niet genoeg Nederlands, zegt hij. Dat heb je met buitenlandse coaches dan niet. Hè. Dus met de disco die gewoon objectief kan oordelen. Allee, ongeveer toch. Dat is ook iedereen... Zelfs Somalen doorgestuurd, omdat hij natuurlijk connecties heeft met die groep en met die spelers. Ik vind dat wel goed, John. Ja, cool. Gewoon korte metten. Dan moet Alessio Castromont eens oproepen. Hè.
Dat is een moeilijke positie.
Zeker.
Polyvalente speler. Dus,
Maar speelt liefst rechts, denk ik. Hè.
Ja, hij speelt liefst rechts.
Nou, in Samaze, daar moeten we iets mee doen. Dan, hè.
En het is geen... We hebben ook een aantal kijkersvragen altijd doorgestuurd gekregen. Dus die zijn luisteraarsvragen. Het staat hier als kijkersvragen, was niet helemaal correct.
Voorbereiding was niet.
Maar gaat dat de goede kant op gaan met de disco, met de Rode Duivels? Of?
Ja, ik vond dat het wel tijd werd dat Martijnis. Ik ben geen fan van Martijnis. In het begin maar nadien. Saaier interviews bestaan nu. Na zo'n 30 seconden zet je al weg, want wat is hij nu aan het zeggen? Hij zegt toch altijd wat hij wil en dan dat. En alles is fantastisch. En zijn dat het beste debuut ooit?
Ja. En dan twee keer
inzetten en niet meer. Ja. Dus, ik bedoel, dan duurt dat taalvergedoe. Ik bedoel, die manier van praten uit de disco lijkt me wel baf. Ja.
En hij is bij Portugal weer aan het doen. Hè. Want ze hadden tegen Luxemburg 0-7 gewonnen of zo.
Dat wist direct dat hij Cristiano erbij ging pakken. Ja, dat wist je zo.
En hij zei dat Ronaldo de beste spits aller tijden. Ik zei, dat had ik nu ook nog wel verwacht, maar dan had hij heel Portugal. Ja, het was hetzelfde discours, maar andere spelers gewoon. Want dat is eigenlijk ooit gewoon copy-paste van wat hij bij ons heeft gezegd.
Tuurlijk, maar hij heeft natuurlijk een fantastische ploeg. Hè. Ik kan er maar nog niet slecht mee spelen, maar ze spelen dan tegen Liechtenstein en Luxemburg. Zeker?
Ja, die twee.
Pas op, Luxemburg uit, altijd moeilijk.
Als er een beetje winst staat.
Die hebben dan 10 goals gemaakt. Maar tegen Luxemburg en Liechtenstein, die keeper van Liechtenstein hebben dat gezien. Dat die ballen pakte, die ging al liggen voordat ze trapte. Ronaldo mag dan een aantal goals. Ronaldo kan een aantal goals.
Eindelijk nog eens een vrije trap gescoord, pas op.
Ja, ze heeft er niet te ver gescoord. Maar tegen die keeper van Liechtenstein, die lag al op de grond. En de man moest nog komen. Dus, dat is het probleem van het voetbal tegenwoordig een beetje. Veel te veel matchen die er niet toe doen. Vroeger was dat alleen in mijn jeugdjaar. Elke match, dat ging erom. Hè. En er werd ook niet alles op tv uitgezonden natuurlijk. Dan was het Real Madrid, Manchester United, dat was het vanuit. Maar nu worden we het allemaal wat beu. Hè. En vooral die matchen tegen Liechtenstein, Estland voor de 47e keer.
Cyprus heb ik zo'n beetje genoeg van. We hebben heel veel gehad de laatste tijd. En ja,
nooit goeie matchen, slecht veld. En
de speler zelf toch ook? Bijvoorbeeld Courtois, denk ik dat was, die vooral zeker de grootste tegenstem daartegen was.
Courtois wil wel zoveel mogelijk caps hebben natuurlijk.
Want Mignolet mag niet spelen tegen zo'n Liechtenstein. Hij gaat er nog steeds in de goal staan.
Ja, maar het is correct. Maar ik vind het wel eens goed er een nieuwe wind waait. En ik zeg het nog eens, als ze verliezen tegen Japan, dan ligt het dan al uit. Ja, maar dat is zo.
Dat zou best
kunnen.
Ik heb een vraag over, we hebben het net over het nationaal team gehad. Daar speelt nationalisme ook een rol, maar dan bij de spelers zelf, namelijk bij spelers met dubbel nationaliteit. Bijvoorbeeld, je hebt er dan nu terug in, eigenlijk een eerste generatie die eigenlijk bewust niet voor de Europese landen gaat kiezen, met nu Zaghouri bijvoorbeeld, die voor Marokko kiest in plaats van België.
Malikwisha,
inderdaad. Maar voor jullie, hoe denken jullie dat het emotionele gaat doorwegen op het sportieve? Zijn er, hoeveel spelers denken jullie dat er op dit moment echt hebben gekozen voor een land? Puur omdat het voor het land is, ook al is het een mindere keuze, zeg maar.
Ik denk dat heel persoonlijk is, afhankelijk qua speler. Dus als ze ook voor Spanje of voor België kunnen kiezen. Hè. Ja. Maar dat is dan kiezen tussen je vader of je moeder. En dat doe je ook niet echt. Dus, het hangt er ook vanaf, denk ik, hoe goed dat het ene team is en het andere. Als het twee gelijkwaardige teams
en of ze kansen krijgen daar. Als je bij een kleiner land terechtkomt, bijvoorbeeld Teddy Thomas zal wel meespelen, zijn man.
Niet meegedaan tegen Italië.
Nee, maar ze spelen twee matchen en hij is bij de rust ingekomen. Ah. Hij heeft wel anderhalve match gespeeld. En ook, die zal ook misschien zelf gezegd hebben, ik moet nog een Sauvignon spelen.
Grappig om te zien.
En als je bij Madagaskar speelt, zeker een Ilan Maharita, die zullen daar wel meespelen. Ze zullen blij zijn dat ze een profvoetballer hebben. Maar Ik denk dat dat echt persoonlijk is. Ja. Waarom kiest Carcella nu voor Marokko en Boussoufa voor Marokko? El Canous.
Tot Theo
Bongo. Dat ze daar meer in de watten worden gelegd, denk ik ook. Ja.
Bongonda is recent naar Congo, wist je iets? Want hij heel lang heeft gewacht.
Bissers toch ook?
Ja. Die, ja. Ja.
Waarom Nigeria. Is dat? Ja. Is van zijn leven nog niet in Nigeria geweest.
Ja. Nee.
Op een bepaald moment krijg je een bepaalde leeftijd. Ook en als je dan de kans krijgt,
tuurlijk.
Dan gaat je. Dus de kans is er dat...
Ik denk het vaak een opportunistische keuze. Ja. Nee. En bijvoorbeeld, er zijn nog veel van die Franse voetballers. Ja. Fadiga, die was nog nooit in Senegal geweest. Ja. Hij is gewoon in Parijs geboren. Hè. Mata, waar is die geboren? In Verviers. In Verviers. En die speelt voor Angola, alleen nu niet meer. Maar waarom kiezen die soms? Ja, ik denk dat dat echt heel persoonlijk is. Daar kan ik het meest geld of de meeste kansen. Of, en ook wel Marokkanen, denk ik, dat die ook wel een soort...
Trots
hebben,
zeker.
Dus het is eigenlijk gewoon vooral een individuele keuze en een beetje een afweging tussen opportunisme en dan.
Denk niet dat dat echt zo van mijn vaderland, moederland. Ja.
Goed, ja, we hadden er nog, want nu zijn we een beetje van de hak op de tak aan springen, maar we hadden nog een voorbeeld van nationalisme dan weer in voetbal. Van bijvoorbeeld de Balkan, van als Servië tegen Zwitserland speelt en. Shaqiri, de adelaar, doet naar de Servische supporters, dat dat toch een beetje, een beetje olie op het vuur gooien is. En dat toch ook altijd uitmondt
in Zwitserland zitten er heel veel Bosniërs en Serviërs.
Ja, Albaniërs.
Dat is nu al 2 WK's op rij, toevallig, dat ze tegen elkaar moeten. En Zwitserland heeft al 2 keer gewonnen. 2 keer met doelpunten van Xhaka en Shaqiri.
Ja.
Die dan ook altijd op hun gekende wijze gaan vieren.
Shaqiri is ook zo'n speler die alleen op EK's...
Ja, dan komt hij zo voor. Ik heb ons
wakker. Ja. Dat is
kort en groter dan de mooie in de achtste finale.
Want ik weet dat Mitrovic, niet de Mitrovic van Anderlecht, maar de Mitrovic van Gent, noemt Gent Stefan. Stefan Mitrovic, centrale verdediger van Servië. Ja, en die heeft iets... In een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië, de Albanese vlag afgepakt van de ultras van Albanië. En daarmee gaan rondlopen op het veld. En toen ook, ook schrijnende beelden.
Ik kan echt niet doorzien wat dat in elkaar Albanese Hazi, jij is ook een Albanese Kosovaarder. Ja, en dat kunnen wij zeggen, Kroaten. Dat is ook allemaal familie en ondertussen.
Ja, dat zijn,
dat is een Server, dat is een Kroat, allemaal in dezelfde stad.
Het is een oorlog geweest in Joegoslavië, nog niet zo lang geleden.
Ik ben in de Baranje geweest, we hadden dan de blauwhelmen. Ja. Met boogschutter Paul Vermeire, die was blauwhelm. Ik heb daar zo'n week gelogeerd en de kerken, dat was er allemaal vol kogelgaten. En, dat kunnen wij niet, die verhoudingen tussen al die mensen, want dat zijn dikwijls familieleden, hè, die dan voor of tegen.
Je hebt nooit, heb je al zo'n match gedaan als commentator? Wat? Zo van tussen 2 Balkanlanden, dat je dacht van, hier zijn spanningen of... Nee, op een WK of een EK.
USA, Iran, daar in Frankrijk. Dat was wel het, dat was ook 2 landen die spelers komen goed overeen, maar dat was wel hevig, ja.
Ik denk nu nog ook een redelijk recent voorbeeld. Wanneer was het? Een aantal jaar geleden. Ik was toen op dat moment in Amsterdam en ik denk dat toen het WK of de EK, denk ik, voetbal was. En ik denk dat Rusland-Oekraïne was op dat moment en dat die match ook effectief heeft plaatsgevonden. En dat was ook zo'n... Toen waren er ook blijkbaar wel een aantal relletjes. Maar ik denk dat het voetbal was, maar ik ben nu iets aan het zeggen.
Voetbal.
Voetbal
is gewoon voetbal.
Ik geloof ook voor die kwalificatiewedstrijd voor het WK had Oekraïne zo de
volledige
kaart van Oekraïne met de Krim erop gezet. En dat mocht dan ook
met of zonder Krim.
Ja, die zijn weggedaan, die truitjes, normaal gezien.
Je hebt ook Armenië en Azerbeidzjan. Die mogen dan niet tegen elkaar spelen, maar die moeten dat dan ergens anders gaan doen. Dat is nogal gebeurd, hè. Bijvoorbeeld Israël en moet ik even denken, en Litouwen, hè. Bijvoorbeeld Žalgiris Kaunas, dat was toen de kampioen basketbal, heb ik het nu, met Zabonis, de vader van Zabonis, die nu in NBA speelt, maar mag niet. Dat was de meter 2 en die speelde tegen Maccabi Tel Aviv. En die matchen zijn altijd in Brussel gespeeld, want die mochten niet aan elkaar staan.
Ja, ik weet al zo...
Dat is pas op, dat is 30, 40 jaar geleden, hè. Dus speelden altijd... En aan het Anderlechtstadion, met Simone Zal, daar speelde die. Maccabi tegen Žalgiris Kaunas met de jonge Zabonis, die nadien naar de NBA is getrokken, 2,20 meter. Die gooide alles binnen. Maar die zoon speelt nu nog altijd in de NBA. De zoon, en die is in Amerika gebleven. Maar dat was tegen Maccabi Tel Aviv. En dat mocht niet in Tel Aviv en dat mocht niet in Kaunas. Dat is in Brussel. Dus dat is apolitiek. Want de baas van de Belgische voetbalbond, dat is Léon Wandel. Dat was een Joodse Diamantair of zoiets. Die regelde dat dan, dat die match in Brussel. Dus dat is allemaal zo oud als wat.
Ja, ik weet dat het paar jaar geleden, in 2019, was het Europa League finale Chelsea-Arsenal. En toen mocht Mkhitaryan, toenmalige Armeense speler van Arsenal,
In Baku,
mocht niet mee afreizen voor veiligheidsredenen. Dus daar wordt eigenlijk het sportieve rechtstreeks beïnvloed. Want Chelsea heeft wel ook 4-1 gewonnen. Dat was altijd los van Eden Hazard. En dan, dus dan wordt dat specifiek echt ook beïnvloed, want dat is een goede speler op het moment voor Arsenal.
Ja.
En die wordt dan weggehouden uit zijn ploeg door veiligheidsomstandigheden in dat land. Dat is eigenlijk iets wat is, nog een beetje fout is, dat je sportief dan zo beïnvloed gaat worden door...
Ja, dat is een zeer concreet geval. Maar voor de Ajax, toen het grote Ajax met Johan Cruijff, en die had allemaal lang haar, want toen hadden de mensen lang haar, Beatle-periode en zo. En die moesten naar Albanië gaan spelen, naar Tirana. En die mochten niet binnen, voordat ze, omdat in Albanië mocht hij heel lang haar. Maar dat is in Korea nu ook nog.
Ja.
Daar hebben ze 7 haar. Koepers.
Ja,
die
moeten
er ook zijn. Hij mocht daar niet meer. Dat is zo. Maar toen ook, dat was een enorme geld. Die hebben die uren vastgehouden, de luchthaven, de ambassadeur moeten. Dus, die spelers wilden natuurlijk hun haar niet laten.
Ja, net.
Dus uiteindelijk hebben ze dan toch gespeeld, maar dat was not done. En nu kun je zo naar Albanië reizen ondertussen. En zoals Redondo niet wilde spelen voor Passarella.
Ja.
Maar dat was niet echt politiek gericht, dat was zo meer discipline. Maar Albanië, ik zie die dan nog, er zijn nog beelden van op de luchthaven. En allemaal met zo'n lang haar hebben, dat was toen absoluut de mode. Ik heb dat ook nog gehad. Ja, dat is tot.
Ik zie nu wel, ik ben het uur eerlijk gezegd een beetje uit het oog van.
Anderhalf uur ongeveer.
Dat we al eventjes bezig zijn. Dus ik heb nog een paar snelle vraagjes, een paar dilemmaatjes.
Ja.
Voor jullie. <Ja. laughs>
Oké, Frank.
Eentje voor u. Messi of Ronaldo?
Messi. Al vind ik dat Ronaldo ook iets te meewarig wordt behandeld deze dagen. Maar die mensen allemaal gepresteerd, maar dat is ook een beetje... ik ken het verhaal van, je kunt hem alleen afstoppen als je in de spiegel op het veld zit. dat gevolgd hem in al zijn auto's en zijn ijdelheid. Maar ik vind je een fantastische voetballer en is het onzin om dat te vergelijken. Maar als je dat echt moet kiezen, dan kom je wel bij Messi terecht. Maar ik vind Maradona ook nog straffer dan Messi bijvoorbeeld.
En jij, Rico?
Daar... kom ik mee overeen. Dus voor mij is Maradona de allerbeste. Daar komt niemand aan. Zelfs nu Messi het WK heeft gewonnen, zijn er heel veel mensen van, nu staat hij boven Maradona.
Dat is
voor mij, de impact is
heilig,
vergelijkbaar.
Dat is een heilige.
En ook in Argentinië, ze hebben daar een kerk van Maradona. Hè. Dus zij vieren kerstmis op de geboortedatum van Maradona.
Ja. Dat is fantastisch.
Dat is niet te vatten. Dus.
Hij is ook getrouwd in de kathedraal. Van ook, Buenos Aires. Die beelden zijn ook onwaarschijnlijk. Ja. Dus, duizenden mensen. En hij moet dan de fotografen van zich afkloppen wat hij dan ook doet. Dat kun je niet voorstellen. Want hij speelde toen in Napels toen uitruilde. En dan had hij zelf 2 vliegtuigen ingelegd vanuit Europa. Om naar het huwelijk te komen. Hij heeft allemaal zelf betaald. Dus. Maar Maradona, dat kun je niet. Dat is Messi is een voetballer, fantastische voetballer, maar Messi, dat is...
Maradona is allergroot.
Dan een snelle vraag, misschien. Ja. Het zou iets meer voor u zijn. Alessio die dat de titel wint, of standaard die kampioen wordt? Nu ga je op zich dat je meer voor Gent bent aan het supporten, dat waarschijnlijk wel Alessio.
Sowieso Alessio die de titel wint, ja.
Ja?
Ze zijn op de beker al gewonnen. Ja, nu ook wel een mooi Europees parcours, dus de titel. Maar ja, het zal er dit jaar niet van komen.
En dan, als u ooit nog eens terug zou presenteren...
Oei.
Zou je dan liefst de WK-finale, becommentariëren bedoel ik. De WK-finale becommentariëren of de Champions League-finale?
Wie speelt die finales? Dat speelt wel een grote rol.
Zullen we zelf kiezen?
Doe het dan maar WK-finale. Ja.
En wat gewoon het leukste was voor u?
Ja, Champions League heb ik fantastische dingen meegemaakt. Op reis in Genk, ik weet nog, in Istanbul. Tegen Bezik dat zeggen, maar die dag alles kapot speelde. Zo aan die herinneringen. Ja, en de finale tussen AC Milan en Liverpool, dat soort dingen. Maar, want WK zijn dikwijls ook wel saaie matchen. Zeker de finales. We zijn uitzonderingen, maar niet veel.
De laatste gestoord.
Ja, voilà.
Maar ook een uitzondering, daarom
dat
zo.
Maar je hebt dat ook
wel. De laatste was ook pas helemaal op het einde dat het echt begon. Want daarvoor was het
niet. Als dat niet gebeurt, dan... Als Frankrijk niet terugknokt, dan is het gewoon...
Niet terugknokt.
En ook als de laatste kans niet mist, die man van
Colomwani van Frankfurt.
Dan is Frankrijk wereldkampioen. Ja. Dan piepen wij helemaal anders, dan Messi toch geen finale.
Dus de halve finales zijn vaak beter eigenlijk op WK's, vind ik.
Dat kun je zo niet voorspellen. De allerstrafste match, als ik nog kind was, was tussen Italië en West-Duitsland. Hè. Op het WK in 1970 in Mexico, de halve finale, 4-3. Ja, na verlenging en blessure van Beckenbauer, die dan in een Mitella de wedstrijd uitspeelt. Want je mocht toch minder vervangen, hè. Je mocht toch veel minder vervangen. En ja, dat waren formidabele matchen, zo van die dingen. De WK-finale van 1966 heb ik als kind nog gezien, met verlengingen, met een doelpunt van Hurst dat dan binnen of niet binnen was, waar nu nog altijd discussie over bestaat. Dus ja, kies, pak dan maar WK-finale. Champions League-finales zijn toch dikwijls dezelfde. Dus.
Dat is ook ieder jaar, een WK-finale, voilà, om de 4 jaar. Dat is toch speciaal.
Een Olympische Spelen, allee, dat gaat ook boven alles. Hè, zo. Ik heb Michael Johnson het wereldrecord zien verbeteren in Atlanta ook. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Hè.
Dan nog eentje voor Enrico. België die het volgende EK wint, of Spanje dat volgende WK wint?
EK of
EK? Allebei EK.
Doe maar België. Ja? Hopelijk dan met Alessio.
Hij heeft nog tijd, hij heeft nog tijd.
Ja, is hij al opgeroepen ooit? Ja, bij de jeugd wel.
Eén keer toen hij heel jong was.
Hij kan nog kiezen. Hij
kan nog kiezen, inderdaad.
Stel Spanje zo goed bezig is, dus...
Hij zal opportunistisch kiezen. Baks, opportunistisch kiezen. Wie geeft het meeste geld? Bij Marokko denk ik dat dat soms ook met geld te maken heeft.
Ja.
En families die beter ontvangen worden. Die leggen die wel in de watten, want ja, Carcella noemt ze al eens en zoveel.
Maar ik vind vooral El Canoes als recent voorbeeld heel spijtig als je die nu ziet spelen en dartelen.
Ja, het probleem is, we hebben veel middenvelders. Hè.
Ja, maar
moet ze ook nog dat allemaal type... kunnen inpassen. Hè.
Ja, dat is waar. En Carcella op zijn toppunt.
Ja, zeker.
Dat is ook een goeie, hè. Maar ja, is een beetje weggezonken.
En mijn papa is heel lang jeugdscout geweest voor Stoddaar. En die heeft gezegd dat Carcella was de beste die hij ooit gezien heeft in de jeugd van Stoddaar. Ja, technisch was...
De Voer zegt dat ook.
Dit is een heel zware blessure gehad. Dan is dat zo...
Maar Nadine heeft hij nog wel goed gespeeld. Maar toen hij kwam, hij kwam met een bal en demarrage en dit en dat. Maar ja, hij kon het ook niet altijd opbrengen.
Nee, hij heeft vooral een mentaal probleem altijd gehad. Dus
Het is geen domme jongens, hè. Een sympathiek, al wat je wilt. Maar ja, dat niet kunnen opbrengen om prof te zijn.
Een beetje een Azar gedaan.
Ja, Azar heeft wel iets bewezen.
Azar heeft vijf niveaus hoger gespeeld en gepresteerd.
Ja, maar in het Azar ook. Nu misschien is dat wel een beetje pijnlijk aan het worden.
Ja, het is echt pijnlijk om te zien.
Het is gewoon contact.
Als je natuurlijk elke week 250.000 euro op je rekening krijgt.
Leven is daar goed in,
het is daar goed. Hij wil die week
zijn
zoon.
Zijn zoon speelt bij de Real Madrid nu al.
4 of 5. Hij heeft heel veel kinderen, al in heel reeks. En die vinden zich daar goed en dan verdienen heel veel geld.
Bijl heeft dat ook gedaan, hè. Die ging golfen.
Bijl is beter in golfen dan in voetballen, maar helemaal
niet. Ja, ik denk dat hij zelfs niet voor een andere ploeg nog wil spelen. Want je kunt zeggen, ik ga nu naar Southampton of zo, dat doet hij niet.
Dat
doet hij niet.
Alessio heeft wel gezegd dat als hij ooit Rode Duivel kan worden, dat wel de grootste eer is die hij kan hebben.
Zo mooi.
Het blijft toch nog altijd iets speciaals voor de nationale ploeg.
Bestaande nog, maar het begint wel te dringen.
Er komt altijd ook een nieuwe generatie in.
Er komen nieuwe mannen.
Dan heb ik nog een allerlaatste vraag. Nog eentje.
Niet de
allerlaatste. De voorlaatste vraag dan. Eentje voor u. Terug voor de eerste keer, uw eerste keer extra trein presenteren, opnieuw beleven, of de eerste wedstrijd die je ooit becommentarieerd hebt opnieuw beleven?
Wedstrijd commentariëren. Maar
welke was dat?
Ja.
Maar je hebt ook zo rustverslagen en zo. Ik ben op de radio begonnen in 1978 toen. Dat is wel lang geleden. Er waren nog niemand niet geboren. Samengeteld.
Sprake van.
Ik ben dan op de radio begonnen. En pas na een jaar heb ik dan... Ik denk mijn allereerste wedstrijd Union Tongeren was.
Cool.
Of Union, want dat was een wedstrijd in tweede klasse toen. En voor de titel in Tongeren is dan overgegaan met een goede generatie toen. En dat was de allereerste keer. Ik werd begeleid door Alain Konings, die ook journalist was.
Trainer.
Ja, en nog altijd perschef, zo is het. Hij weet niet meer hoe oud hij is, maar hij doet dat nog altijd. En de vader van Tom Konings trouwens. En toffe gasten allemaal. Maar in alle geval, dat denk ik dan al. En die was mee toen, om mij te begeleiden en op te leiden. Maar dat was eigenlijk maar alleen een rustverslag en een eindverslag. Maar de eerste rechtstreekse match, ik denk Beerschot-Rijeka, Europese wedstrijd. Dat denk ik. Ik was toen in het leger, want ik ben nog in het leger geweest. Ik heb nog het vaderland verdedigd. Maar wij moesten nog in het leger. Ja, ja, wij moesten in het leger. Mijn oudste broer moest ook in het leger. En mijn jongste broer niet, want een derde moest niet meer gaan. Maar ik moest gaan. En ik heb toen voor de persdienst van het leger gewerkt.
Ja, ja.
In 1980. Want ik werkte al bij de radio voor. Ik ben mijn legerdienst deed. Ik had ook gestudeerd enzovoort. Enzovoort. Maar ik heb dan... en heb ik tijdens mijn legerdienst Beerschot gereken. Voor de radio, s'avonds dan, want ik moest dan, ik werkte om 6 uur en dan mocht ik naar huis nog niet. Maar ja, ik ben nog in het leger geweest, ja. Maar ik moest geen uniform dragen, want ik werkte voor de persdienst. Maar wij moesten er elke ochtend om 6 uur zijn, ja. En moesten we alle kranten lezen en knippen en plakken. En dan met elkaar werd dat zo gestenseld. Internet bestond nog niet. Gestenseld, en moesten we dat overal in Brussel gaan rondbrengen. Ja, dat is echt zo, alle kranten. We moesten dan de mooie Zürcher Zeitung en zo lezen, en alle kranten. Van Europa, samen en knippen. En als je dan iets gemist had in een krant, dan krijg je straf. Dat is echt waar. En ik werkte dan s'avonds nog wat voor de radio. En denk Beerschot Rijeken. Dat is heel lang geleden, ja.
En je was ook een grote Beerschot-fan? Of?
Ja, mijn vader is in de Beerschotstraat geboren. Hè. Dus in mijn, maar ondertussen is er zoveel met die club gebeurd, gefusioneerd en zo. En ik heb daar zelf ook gespeeld, ja. De juniores en de reserve.
Weet u de eerste gasten nog van uw Extra Time aflevering?
Eerste gast?
De eerste gasten. Nee, nou, dat was met Filip Joost dat toen naast u, denk ik. Hè?
Dat was de eerste opstelling. 3 maanden heeft het maar geduurd.
Dat was niet zijn ding.
Omdat dat ook heel ambetant is. Dus als wij zo moeten presenteren, dan moet altijd zo. Dat is technisch gezien heel lastig. En Filip gaf ook veel liever zijn mening dan dat hij presenteerde. Dus,
is gewoon beter.
Dat is een opinieerder. Hè. Dus, en dan voelde zich beter. Dat was eigenlijk... Een heel gemakkelijke keuze, maar ik denk Simon Mignolet en Dennis O'Doy. Toen hadden we nog 2 gasten per uitzending, helemaal in het begin. Dat is denk ik de allereerste uitzending van Extra Time, was met Mignolet, Sint-Truiden allebei. En O'Doy ook, dus die goed presteren. Of
ja, dat was het seizoen aan Brepels, maar op oud sta je nog, hè, dat ze op die plakaten konden slaan.
Ja, dus, vroeger was dat nog. Dat is wel lang geleden. Ja.
Dat is geweldig.
Ja, dat was echt daver. Dat was echt daver. En nu is dat een beetje een killstadion geworden.
Staaien was wel echt het stadion van mijn jeugd. Hè. Daar mocht wel altijd naartoe gaan. En mijn opa was ook een heel grote STBV-fan. Dus zelfs toen mijn moeder geboren werd, dat was in februari 66, dus het goede jaar onder Remo Goethals, toen de vice-kampioen zijn geworden. Dus mijn oma was bevallen. En hij is meteen vertrokken om toch nog de tweede helft te zien van de wedstrijd.
Remo Goethals, hè, toen.
Ja, ja.
Dat is een fantastische ploeg, hè, met Montpellier.
Le Moine. Montpellier was een hele goeie. Dat is een van de strafste voetballers die ik gezien heb in België. Montpellier is gouden schoen geweest. Sint-Truiden. Dan nadien RWDM-kampioen met RWDM, met Boskampioen.
Ja, ik heb Mexico meegemaakt.
Ja, straffe gasten. En ook
vrouw leren kennen.
Patekens, hè. Maar heel sterk en technisch heel goed. Goeie voetballer.
Misschien een allerlaatste vraag. Jullie hebben waarschijnlijk al gezien, jammer genoeg, zonder A-agent, dat een heel spannende play-off 1 gaat worden. Met 3 ploegen, die op zeker Genk, Union en Antwerpen die bij elkaar staan. En wie denken jullie dat gaat halen?
Ja, voetbalkennis mag niet verward worden met voorspelkunde.
Nee, dat is het.
Dat is het probleem. Als we dat wisten, moesten we niet meer spelen.
Vorige week zou ik ook niet gezegd hebben dat Gent zou verliezen tegen Oostende. Dus,
wij zullen er ook op antwoorden.
Ik ben Union-achtig. Ik ben Union gezien, omdat die toch iets heel Fries en die hebben iets tofs. Maar Antwerpen kan het ook worden. Hè.
Sowieso.
Je moet daar eens aan binnen gaan, Antwerpen. Alleen hebben zij een probleem, ze hebben 1 spits maar. Vincent Janssen die werkt toch.
Want ze krijgen wel bijna geen goals tegen. Met dat 3, met Puté, Pacho, Alderweireld.
Ook een Ecuadorianen.
Ja,
Pacho.
Goeie.
Hij gaat weg, hij gaat wel.
Frankfurt.
Maar je hebt natuurlijk ook Genk nog. Ik bedoel, die is wel goed.
Frank, hè. 1 antwoord, Frank, alsjeblieft.
Dat maakt dat niet uit.
Genk zou het ook verdienen.
Niet Club Brugge.
Ik doe, sympathie is dat dan Union.
Okay. Ja, voor mij ook Union. Gewoon.
Maar,
het is heel straf wat ze doen, vind ik. Want iedereen dacht na vorig jaar, want dat is 1 jaar en dan...
Hoe die speelden zelfs, die verlieswedstrijd nu tegen Leverkusen.
Nog steeds.
Die speelden, op een bepaald moment zijn die aan het terugkomen, hè, bij de 1-3. En dan, als ze dan scoren, wil ik het nog zien. En mijn Gerards moet zeggen, chapeau.
Union had toch ook een paar matchen op OHL gespeeld, zeker?
Ja, ja. Ik ben eens gaan werken met de match tegen Union Berlin. Dat was wel tof.
Op kot zat. En dan... mijn ramen dicht, hè, want die supporters maken ik weet niet veel lawaai. Maar als dan Union speelde, dan hoorde dat echt zo gewoon vanuit de stadion. En zeker als hij dan... Want dan zak je allemaal naar de markt af, maar dan moet hij niet door mijn straat. Dat was maf om te zien.
Ja, mijn kot is aan het sportkot, dus niet ver van het stadion van Leuven. Dus als ik mijn raam openzet, kan ik, weet ik ook of dat Leuven scoort of niet. Ja, ja. Ik kan het perfect volgen.
Zondag match gedaan op Leuven.
Ik wist dat 3-2 was. Ik moest niet kijken.
Gehoord. Ja. Dat is de allereerste keer dat ik daar commentaar was. Ik heb al alle stadions gedaan. Eupen. Ik heb nog nooit een wedstrijd gecommenteerd op Leuven.
Alexander, wie wordt de volgende kampioen?
Ja. Ik ga voor Genk.
Voor Genk?
Ik ga voor Genk.
Genk?
Ja, ik gun het zo. Plus die Trezor. Ik denk dat die is weg deze zomer wel. En ik hoop dat hij het echt goed gaat doen, want ik vind dat zo'n leuke speler.
Daar was Genk wel heel kwaad over toen hij niet opgeroepen werd.
Ja, maar in mijn heine.
Ik vind het ook wel terecht. Want hij is ook, met het seizoen dat hij speelt, met zoveel assists, vind ik het zelfs een beetje één keer oproepen voor zelfs een match.
Maar ja, je hebt veel spelers. Een heine net hetzelfde. Dat is hetzelfde leeftijd als mijn broer.
Dat is ook een tussengeneratie eigenlijk.
Voor Heijnen had ik toch meer nog verwacht.
Ja, vooral meer dan een Dennis Praat bijvoorbeeld, die bij Leicester al een slecht seizoen heeft en waar hij niet al basisspeler is, dat die dan boven de kapitein...
Ik denk dat de bondscoach een afweging maakt van basisspeler België of af en toe meedoen in Premier League, wat toch een hoger niveau is.
Ja, dat is allemaal moeilijk. Hè. Maar Trezor, ik begrijp het wel enigszins, als die echt keihard op hoog niveau, dan denk ik dat dat toch moet dat vaak. Vooral in duelkracht, maar die mensen kan enorm voetballen. Het is echt zo'n voetballer, duels, is niks voor mij. Maar dat gaat gewoon niet meer. Hij gaat ook niet elk seizoen 20 assisten. Maar ik vind het een mooie voetballer. Maar als ze wat harder en sneller gaan, dan wil ze dat worden. Heine vind ik dan wel, die zou ik toch wel in de kern opnemen. Natuurlijk, ze hebben nu gewonnen zonder Heine ook. Hè.
En die neemt een kleine kern mee ook, dus ook wel minder plaatsen. Martínez nam er soms 30.
Ja, als 32, dan kunt iedereen op.
Vier keepers om matchjes te kunnen spelen.
Er zitten een aantal in tribune die meedoen. Dat vind ik daar ook van Tedesco weer een goede inbreng. Louis Enrique, die had ook nog man tekort bij op het WK, want dat dan
de groepsfeer.
Louis Enrique vind ik ook een hele toffe peer.
Asturiaan, dat is van de regio waar mijn familie van afkomt.
Dat is jammer dat hij het zo slecht gedaan heeft. Ja, het zit allemaal te veel tiki-taka, zo weet je.
Ja, dus
te veel gebrei.
En geen spits.
Te weinig.
Geen spits.
Ja, en geen spits.
En we gaan
niet doen. Nee. Ik vond Enrique, die vind ik ook een hele fijne mens.
Misschien naar Chelsea, dat is zeggen ze. Dus.
Ja, en dat kindje dan ook, dan dochter.
Ik
denk dat ik met ten slotte achter Antwerp ga zitten, omdat ik het blok van Antwerp zo sterk vind. Zeker met Arthur zeker met Arthur Vermeer, waar ik enorm gecharmeerd ben. Ik heb die nu een paar keer zien spelen, is echt...
Dat is heel straf.
Dat is echt. En een anekdote over Arthur Vermeer, die is bij KV Mechelen, ploeg waar ik voor weggestuurd, omdat ze niet op het middenveld wouden zitten. Die was daar niet goed genoeg voor. Zou je die van achter hebben?
Gebeurt mooi.
Ja. Maar dus,
allemaal niet doorgestuurd. Ooit ergens.
Nee, maar dus voor mij Antwerp voor het blok en voor de efficiëntie dat die hebben. Ik denk dat die het gaan halen.
Je kunt zeggen, 90% van een voetbalcarrière is puur geluk.
Oh, ja,
dus dat is toch wel.
Een trainer die je goed vindt. Of,
dat je mocht starten plots. En
iemand geblesseerd uitvalt.
Dat er blessures zijn. Youssouf valt uit. Ja. En Keita was er toen nog niet, dus Vermeer moest wel. En ze zullen ook wel... Ik heb weinig spelers gezien die zo vlug het spel doorgronden.
Dat is echt...
Zo gewoon intuïtief alles. Altijd rondkijken voor hij een paas gaat trappen, voor de bal er nog maar is. En hij is ook sterk in duel. Hij zit overal, een straf.
Ja.
Maar ooit zal hij wel eens doelpunten moeten beginnen maken. Ook.
Dat zou wel eens mogen komen.
Af en toe, in die positie.
Hij is nog maar 17 jaar, zeker?
Ja. Dat is nog piep, jongen.
17 jaar.
Dat vind ik wel soms... De pers wel, vind ik, zo te snel ze de hoogte
hard, want je hebt Stengs, Ekkelenkamp, die zijn ook heel goed, maar die scoren te weinig. Ekkelenkamp is nu een beetje begonnen, maar die Stengs ook, die zit al 1 of 2 goals. Op een heel seizoen, in die positie, die mocht toch bijna altijd meespelen. Dan is dat te weinig.
En het gaat van Jansen moeten komen, dat klopt.
Dat is te veel, en als die, ze hadden vrij moeten houden. Dus als Onwacho weg is bij Genk, dat kan u een titel kosten. Hè?
Die mag je niet meedoen bij Southampton.
Nee, af en toe maar
voor het geld. Maar Dessers is ook weg. Hè. Ze hebben Nemeth ook nog laten gaan, al die spitsen laten gaan. Dus uiteindelijk, en dan die is gekwetst, die nieuwe. Sorg is meer zo'n halve wing.
Ik vond die zo wel goed.
Ja, maar zo'n goeie, maar ik bedoel, een diepe spits.
Samatta is het
toch altijd afwachten.
Als die de vorm vindt, dan kan het. Maar met Onwacho heb ik hadden ze nu ook drie punten meer of zo.
Ja, dat klopt.
Dus dat is, ze hebben alle ploegen in een spits. Dante van Zijl bij Union. Ja. Die heeft nu zijn eigen problemen, maar die is ook weggegaan. Ja. Fabio Silva bij Anderlecht. Allemaal vertrokken.
Maar die zijn wel vervangen dan door een Boniface, een Slimani, die wel ook zijn opgestapt.
Bij Union hebben ze 3-4. Ze hebben die Nilsson ook nog. Ze hebben
Vertessen, die ik ook wel goed vind.
Ja, die hebben 3-4 spitsen. Terwijl al die andere clubs, ja, dat is toch een beetje zo.
Benito Raman, als daar al van moet gaan komen.
Ja,
dat
gaan we. Gent met Hugo Kuipers ook. Ja, een goede spits.
Fantastische spits.
En Orban natuurlijk.
Orban, maar dat vond ik ook voor veel te snel.
Dat was omdat je plots nu was het maar niet. Hè?
Nee.
Nu had hem het moeten doen.
Die was ook wel veel te snel zo de hoogte in geplaatst.
Ja, en je trapte er alles binnen.
Ja, alles wat hij aanraakte vloog binnen.
Hij trapte ook van overal. Ik keek ook niet naar zijn.
Hij trapte wel goed, moet ik zeggen.
Want in het begin toen dacht ik ook zo in het spel ook minder, niet zo goed. Maar alles vloog binnen, ja, dat is geweldig. Dan een paar matchen heb je wel echt goed meegedaan.
Ja, dan speelde hij ook meer in het spel. Maar nu dan plots, als het moet, was hij er 2 keer in.
Ja. Ik kreeg ook veel ruimte. Het was tegen Zulte Waregem gescoord 4 keer. Een paar matchen, spelers beginnen hem te kennen. En dan is dat wel een beetje minder.
Hoeveel goals hebben die binnen dit seizoen? 77 of zoiets.
Dan kun je niet in de eerste blijven.
Kun je niet blijven.
Dat is wel jammer, vind ik.
Dat was een pijnlijk moment met het buitenspeldoelpunt van de 3-2. Dat zal dan terugkomen tegen Cercle Brugge en dan...
Dat was een serieus buitenspel.
Dat
is pijnlijk, hoor.
Maar ik was wel blij dat Eupen erin bleef. Ik vind dat...
Je vond er weinige mensen dan toch
wel. Ja, een ploeg in de Oostkantons mag er ook bij zijn. We hebben al 5 West-Vlaamse ploegen of zo.
Ja, we hebben veel West-Vlaamse zakkers. Toch 2 weer, dus dat is al...
5 gewoon al met Cercle Club. Kortrijk ook nog. Dus ja, een beetje West-Vlaanderen.
Goed, dan ga ik... Hier afronden, denk ik. Om nog op om jullie op een degelijk uur te kunnen laten gaan.
Ja, het wordt donker thuis.
Een heel dikke merci aan jullie te zeggen. En ook aan die 2 fanboys rechts van mij, want die wisten meer dan ik. Dus ik ben heel blij. Dus voilà, dankjewel.
Graag gedaan.
En Lize natuurlijk, want Lize zit hier aan het geluid te checken dat alles in orde is.
En staat erop, anders moeten we opnieuw beginnen. Ik heb dat eens gehad, België-Hongarije. Geen tijd, ik was nog met een band op mijn interviewde je. En je wist dat toch echt zo. Alleen dat is nog mispoelen. Dat is ook een klein band, alles zo groot. Kudelski, Nagra Kudelski, Zwitsers, beste dat er is. En ik interview naar België-Hongarije, BK. Dat draait die helemaal in de spaghetti. En die je thuis blijft zo rustig. We doen dat opnieuw, jongen. Ik heb opnieuw nog eens. Ik heb dat niet goed vastgedraaid. 3 keer heb ik dat gedaan.